Sister Friends draagt bij jouw zelfontwikkeling, versterking en het verbinden van vrouwen.
Wij brengen elkaar verder en versterken elkaar door het delen van persoonlijke ervaringen. Van taboes tot alledaagse zaken, we got you. Welkom bij Sister Friends.
A place where friends become sisters. Hi sis, welkom bij de podcast van Sister Friends. Mijn naam is Julissa.
En dit is Jasminda. Naarmate je ouder wordt, ga je je eigen persoonlijkheid vinden en groei je hopelijk steeds meer in de richting van de persoon die je wilt zijn. Je vindt je eigen weg in de wereld en je gaat je eigen ding doen. Soms kan je hierin dingen overnemen van je ouders of soms doe je het gewoon totaal anders. Daarnaast kan je ook erachter komen dat je niet per se wil wat je ouders van je willen of juist andersom. En als het zo is dat jij eigenlijk doet wat je ouders van je vragen, dan is er sprake van een patroon. En vandaag gaan we in gesprek over de overeenkomsten en de verschillen tussen de generatie van onze ouders en eigenlijk wij als personen. En even voor de duidelijkheid voordat we in gesprek gaan. Onze opa's en oma's die naar Nederland emigreerden zijn de eerste generatie. Onze ouders zijn de tweede generatie en wij zijn de derde generatie. Dat gaan we zo meteen gebruiken. Dus dan weten jullie in ieder geval wat we bedoelen en waar we op duiden.
En we konden dit gesprek voeren met heel veel mensen, maar we zijn blij dat we het vandaag met deze vrouw het gesprek mogen voeren. De vrouw waarmee we in gesprek gaan is altijd bezig en heeft aan alles gedaan binnen en buitenland. Ze is een duizendpoot, ondernemer en graag bezig met het verbinden van mensen, projecten of programma's. Zowel op creatieve werkveld als voor de overheid. Sinds kort is ze een nieuwe uitdaging aangegaan als directeur van de Art Studio in Hoogvliet, Rotterdam. Na alles wat ze doet is ze ook nog moeder van een zoon en twee bonuskinderen. Welkom Alice Fortes.
Dank jullie wel, dames. Ik ben zeer vereerd dat ik hier aanwezig mag zijn.
Heel jij veel zin bedankt.
In. Ja. Wij ook. Want ja, ik denk dat jij echt het perfecte persoon bent om dit gesprek mee te voeren. En dan gaan we dadelijk er meer op in.
Mm-hmm. Okay. Want we spatten bijna uit.
Ja. Nieuwsgierig.
Maar dat komt zo meteen. Voordat we verder gaan in het gesprek, starten wij onze podcast altijd met drie stellingen. En die komen ook aan de hand. Tijdens het gesprek eigenlijk nog, daar mag je dan toelichtingen geven, komen ze nog terug. Maar nu mag je alleen antwoorden met ja of nee.
Okay. Klaar voor?
Ja.
Stelling 1. De jeugd van tegenwoordig beseft niet welke pad de vorige generatie heeft vrijgemaakt voor de kansen die ze nu hebben.
Ja. Wat? Beseft niet?
Beseft niet.
Ja, ze beseffen het niet. Ja, ze beseffen het niet. Ja.
2. Derde generaties zijn plafondbrekers.
Nee.
3. De doorzettingsvermogen van de eerste generatie is een vloek.
Nee. Ik vraag me nu af of ik sociaal wenselijke antwoorden heb gegeven. Wat verwachten jullie van de stellingen? Was
ik
mee.
Ik vind het juist tof als mensen geen sociaal wenselijk antwoorden.
Ja, ik moet echt nadenken. Hè?
We hebben er ook goed over nagedacht. Hè?
Ja, het zijn best wel heftige stellingen.
Ja.
Ik ga me misschien niet geliefd maken nu, maar dat maakt helemaal niet uit.
Nee, maar het komt gaandeweg het
gesprek.
Ik ben
ook benieuwd hoor.
Ja, ben benieuwd. Ja, benieuwd. Ik zag bij jou. Ja. Wat zegt ze nou?
Gaandeweg het gesprek kan je de context geven.
Ja.
Misschien zorgt dat een beetje voor nuance.
Nou, of niet.
Ja, of niet, dat kan ook.
Is ook gewoon prima zo, toch?
Nee, maar
ja.
Er is wel nuance. Altijd,
ja?
Er is altijd nuance.
Ik ga stuk, zeker. Ik ben benieuwd.
Zeker.
Nou, laten we naar de centrale vraag gaan. We hebben ook altijd een centrale vraag. En de centrale vraag voor vandaag is: wat zijn de verschillen en overeenkomsten tussen tweede en derde generatie Cavoriaanse migranten? Gaan we het vandaag over hebben.
Ja, omdat wij Cabo's zijn, maar dit gesprek kan ook gevoerd worden bij andere culturen en andere.
Ja, maar zijn jullie dan derde generatie of tweede generatie?
Derde
zijn jullie alweer, hè? Ja, ik ben tweede officieel.
Ja, ik ben de derde.
Je bent de derde.
Ja. Okay. Nou, ik ben zo benieuwd. Nou, we willen beginnen met: kan jij de eerste, tweede en derde generatie omschrijven?
Als je daar.
Ja, zeker, absoluut.
Per generatie. Ik ben benieuwd.
De eerste generatie, dat waren de gastarbeiders. Dat waren de migranten, hè, zoals die werden genoemd in die tijd.
Ja.
En dat waren in mijn geval mijn ouders. In jullie geval jullie opa en oma.
Ja.
En die kwamen dan naar Nederland. Hè, of naar het buitenland in ieder geval. Kan ook Frankrijk zijn geweest. Mm-hmm. Of Europa. Portugal.
Portugal. Ja.
En heel vaak Kwamen zij natuurlijk om, ik noem het even, het vuile werk op te knappen.
Ja.
Dus heel veel mensen werkten als schoonmakers in de fabriek, et cetera. Niet iedereen hoor, maar over het algemeen wel. Ze spraken de taal nog niet goed genoeg, et cetera. En dat zijn toch wel de mensen die dan een basis hebben gelegd voor de huidige generaties, hè? Voor de tweede, derde. Nou, de tweede generatie heb je, zit ook weer een nuance in.
Mm-hmm.
Want je hebt kinderen die hier geboren zijn. In mijn geval ben ik in Nederland geboren. Dus ik ben een tweede generatie hier geboren. Je hebt ook een tweede generatie die misschien op iets latere leeftijd naar Nederland is gekomen. Ik heb oudere zussen en een broer. Die zijn ietsje later. Zeg maar ietsje later als in van, zij kwamen, ik ben hier geboren. Dus die kwamen op 2-jarige leeftijd. Mijn oudste zus op 15-jarige leeftijd, zeg maar.
Ja.
Maar je hebt ook kinderen die langere tijd in Kaapverdië bleven.
Ja.
En die misschien pas op hun 15e naar Nederland kwamen. Dus er zit altijd een nuance in die generaties.
Ja.
Dus dat is ook wel belangrijk om dat mee te nemen. Nou, dan heb je de derde generatie. Ik ben zelf ook moeder natuurlijk. En mijn zoon is dus derde generatie. Die is logischerwijs hier geboren. En die heeft logischerwijs natuurlijk andere ouders dan gastarbeiders. Kijk, ik had nog ouders als gastarbeider, zeg maar. Om het even heel zwart-wit te zeggen.
Ja.
En mijn zoon bijvoorbeeld, om het even dicht bij mezelf te houden. Die groeide op met 2 ouders waarvan ik dan hier geboren ben. Zijn vader op hele jonge leeftijd naar Nederland gekomen. Dus dan heb je al een hele andere startkwalificatie in het leven. Ook daar is weer een nuance. Want ik ken ook tweede generatie Kaapverdianen die bijvoorbeeld... Je moet ook naar de sociale klasse kijken. Je kunt niet, zeg maar, een derde generatie kind, waarvan die ouders misschien wel op papier tweede generatie zijn, maar in de sociale klasse leven van iemand die eerste generatie is.
Ja.
Het is ingewikkelder dan je denkt, hoor, jongens. Ja. Het is ingewikkelder dan je denkt.
Maar daarom heel fijn dat we dit, zeg maar, heel gewoon goed uitleggen. Want hoe jij dit nu weer vertelt, dan realiseer ik me ook van, ja, man.
Ja.
Zo. Er is echt een groot verschil met eerste, tweede, derde.
Wat je eigenlijk, denk ik, nu vul ik het voor je in, maar wat je probeert te zeggen is dat er niet altijd, ik wil het niet zeggen, voortgang is, omdat je derde generatie bent. Betekent niet dat je, zeg maar, sociaal-economisch veel meer hebt nu. Dus dat hoeft helemaal niet vanzelfsprekend te zijn.
Ja.
Okay. Ik wil het dicht bij mezelf houden, want toen ik opgroeide, ik had een vader en een moeder. Mijn ouders waren niet gescheiden of zo. Ik was zo'n meisje die een beetje een sprookjeswereld leefde, volgens mij. Want ik dacht dat iedereen een vader en een moeder had. Snap je?
Ja.
En had ik vrienden en vriendinnen. In mijn tijd had je natuurlijk allerlei soorten culturen waar je mee speelde. Want zoveel Kaapverdianen waren er ook nog niet in de 70 jaar. Hè? De meeste kwamen de 80 jaar. Dus ik ben echt zo'n kind die met iedereen speelde. Nederlands, Turks, Marokkaans, Surinaams. Maakt allemaal niet uit, weet je? Superleuk. Maar pas toen ik wat ouder werd, zeg maar in mijn puberjaren een beetje. En ik wat meer met Kaapverdianen omging. Ik ging altijd met Kaapverdianen om, maar misschien ga je dan wat meer met ze uit. Of je gaat naar Kaapverdiaans feestjes, want je mag dan eindelijk alleen uit, zeg maar. Ik ben ook beschermd opgevoed trouwens, hoor. Toen kwam ik erachter dat er heel veel kinderen waren. Zeiden van, ja, nee, maar ik heb geen vader, hoor. Of ouders zijn gescheiden. En toen dacht ik, oh my god, ik heb gewoon dan blijkbaar een sprookjesleven of zo. Ja, serieus. Het
dat
klinkt
was jouw
heel raar.
Dat was jouw realiteit.
Maar dat was mijn realiteit, weet je. Precies. Maar ik dacht altijd, van iedereen heeft een vader en een moeder. Ik ben op mijn 15e ben ik vrijwilligerswerk gaan doen bij Guy Ramos. Mm-hmm. Ik weet niet of jullie hem kennen.
Ja.
Pas een boek uitgebracht.
Ja.
Nou, Guy, hele goede vriend van ons geworden. En hij was de eerste die mij uit de droom hielp. Dat hij zei, Alice, niet iedereen heeft wat jij hebt, hoor. Echt zo, want hij kwam ook bij ons over de vloer. Ja. En dat heeft mij ook wel doen beseffen dat ik heel gezegend was daarin. Dat ik dat het wel een rijkdom was. Ik moet zeggen dat als je toch de brug maakt naar... we gaan even heel diep op dingen in vandaag.
Nou,
dit wordt een persoonlijke podcast.
Ja.
Als je als voorbeeld thuis hebt een vader en een moeder die al zo lang getrouwd zijn. Meer dan 60 jaar.
Wow.
Op een gegeven moment helaas gestorven. Dan is het heel raar als jij het zelf niet redt met je relatie. Ik heb het niet gered met mijn relatie.
En dan nog helemaal binnen de Kabel community.
Vooral als je al die jaren dat zag als, dat is mijn realiteit, dat hoort.
Ja. En toen mijn zoon 3 was, toen gingen zijn vader en ik uit elkaar. Mm. En ik voelde me wel een klein beetje mislukt op dat
moment.
Snap ik. Ja,
want dacht je nog steeds, voordat je uit elkaar ging, dat de realiteit was van, zo hoort het te gaan?
Nou ja, ik dacht bij mezelf van, kijk, ik denk dat iedere ouder wil zijn kind de beste startkwalificatie meegeven. En als ik dan zie van, hé, ik ben goed terechtgekomen. heeft ze wellicht ook mee te maken dat ik een liefhebbende vader en moeder had. Die getrouwd waren en samen naar huis en et cetera. Ga zo maar door. Rust, reinheid en regelmaat. Ja. En op tijd eten en regels. En dan heb je toch wel iets van, ja, hoe gaat dat dan zijn als wij niet meer dan samen in een huis wonen? En dan gaat hij misschien halfbroertjes of halfzusjes krijgen. Ja. Het zijn toch dingen waar je over nadenkt.
Ja.
Ik was natuurlijk een stukje jonger dan nu. Maar ik voelde dat ik had gefaald. Mijn moeder vond het ook niet echt heel leuk. Mijn vader was altijd heel erg progressief.
Ja.
Mijn vader was wel altijd... Kijk, mijn moeder en mijn vader waren allebei sowieso niet de typische Cavadiaanse ouder. En als je zegt, van wat is nou een typische Cavadiaanse ouder?
Ja, ik ben wel inderdaad benieuwd, hoe je opvoeding...
Ja, ook, ja. Nou ja. Kijk, mijn ouders hadden vrienden. Mijn ouders hebben 4 dochters en een zoon. En mijn ouders hadden vrienden waarvan die de kinderen... op een andere manier werden opgevoed. Hè? Dus de meisjes was van... ja, meisjes moeten leren koken... en die moeten schoonmaken, die gaan laten trouwen... en kinderen krijgen. En de jongens, die moeten dan... Maar bij ons thuis was dat helemaal niet zo. Bij ons thuis was het gewoon... we zijn allemaal gelijk... en mijn broer die moest gewoon leren koken... die moest gewoon alles leren. Maar mijn moeder zei... ja, ik wil niet dat jij straks een vrouw hebt... alleen maar voor dat. Ja. Weet je? En wij moesten ook gewoon studeren. En gaan. Wij moesten wat van ons leven maken. Ja. Maar mijn ouders zeiden altijd... ja, wij zijn niet voor niks... We hebben niet voor niks die overtocht gemaakt naar Nederland... om hier een beetje te gaan lopen chillen heel de dag of zo, weet je?
Ja.
Dus daar begint het al qua... hoe was mijn opvoeding? Nou ben je ook vraag kwijt. Oh my god, wat erg.
Ja, hoe, nou, de opvoeding. Ja,
dus hadden vrienden. Wat is vrienden? Mijn ouders hadden vrienden.
Waren die ook Kaapverdiaans?
Ook Kaapverdiaans. Ja, natuurlijk. In die tijd waren dat je vrienden.
Ja.
De buren waren misschien Nederlands, maar je vrienden waren Kaapverdiaans.
Ja.
En die zeiden altijd tegen mijn ouders van... ja, jullie voeden jullie meiden echt veel te... Kan je nagaan?
Veel te vrij
en liberaal. Nee, ik zie jouw gezicht. En weet je wat je krijgt als je meisjes te vrij opvoedt? Die worden op hun 17e zwanger. Nee, serieus, hè?
Ja, nee.
En die gaan aan de drugs. Luister. Ja. Die gaan aan de drugs.
Oh.
En ze komen zwanger thuis. Ja. En allemaal dat soort dingen.
Weet je wat mijn oma ooit tegen mij heeft gezegd? Dat is dan eerste generatie. Ze zei dat zij niet naar school mocht gaan van haar vader.
Ja.
Anders gingen de meisjes brieven schrijven naar die jongens.
Ja, dan leer je schrijven.
Zij mocht gewoon niet naar school, want dan...
Erg, hè?
Ja. Dat zal...
Ik weet zeker, na dit gesprek... ik voel me al blessed. Ga ik nog meer blessed voelen van...
Ja.
Kijk, wat de eerste generatie allemaal een soort van... weet toch niet, soort van wat ze gewoon allemaal hebben doorstaan. Dat was hun realiteit.
Ja.
En nu hoor ik ook dat jouw ouders, hun vrienden ook zeiden... ja, niet naar school, dit, dat. En dan denk ik, wow.
Ja. En mijn ouders hadden juist, die waren helemaal tegenovergestelde. Die zeiden dus van... vooral voor de meiden, je diploma is je eerste man. Dat heeft mijn moeder mij tot in den treuren ingeprent. Maar wat ik mooi vond, we hadden ook keuzes. Mijn moeder zei altijd, kijk, we vinden het helemaal niet erg als jullie later gewoon willen trouwen met de man van je dromen, et cetera. En als je huisvrouw wil worden, dat mag allemaal. Maar zorg ervoor dat je altijd je diploma's hebt. Dat je zelfstandig kan zijn. En als het fout gaat, dan zit je.
Ja.
Nou ja, dat zijn wel levenslessen. Ik zou je zeggen, ik heb levensles van mijn ouders. Van allebei, hoor.
Ja.
Dat ik altijd zeg, wauw. Ik weet niet waar ze die vandaan haalden.
Maar ik ben ook benieuwd aan hun omgeving. Ja. Die is tegenovergestelde.
Ja.
Zij zijn de eerste generatie.
Ja.
Maar waar denk je dat ze dan die denkwijze vandaan hebben? Of...
Ja, nou kijk, sowieso moet ik wel zeggen dat ik mijn ouders altijd wel hele krachtige, wijze mensen vond. Mijn vader, die was op zijn 7e, heeft hij zijn eigen vader verloren.
Mm.
Dat was best wel een tragisch verhaal. Ja. En ze was nog huilen hier, oh my god.
Ja, mag hoor.
Ja, hoort erbij.
Ja.
En mijn vader die zei altijd van ja, toen moest ik de man zijn. Toen was ik de man in huis. Ik zeg, ja maar papa, je was 7 jaar, waar gaat dit over, weet je?
Ja.
Dus mijn vader was op hele jonge leeftijd al heel erg verantwoordelijk.
Moest ook die
verantwoordelijkheid pakken, want dat had zijn moeder natuurlijk. En broertjes en zusjes waar hij voor moest zorgen. Dus mijn vader, die had een soort determination in zijn hoofd. Een soort doorzettingsvermogen.
Ja.
Van er moet een manier zijn om hier uit te komen. Ze hebben allebei de hongersnood in Caverdi meegemaakt.
Oeh,
Het zijn ook dingen die je nooit vergeet.
Ja.
Ik zat toevallig vanochtend met Vieira te appen. Van Vieira en Cozy.
Ja.
Ik had hem ook verteld over mijn kookboek. En toen heb ik in mijn kookboek, kom ik straks wel even op terug hoor. Maar gaf hij me een hele goede tip. En dat vond ik echt heel mooi. Want ik vertelde hem hoe belangrijk eten voor Cavadianen is. Hè?
Mm,
en toen zei je over verbroedering, zei die Alice, niet alleen verbroedering. Hè? Denk aan de hongersnood. Denk eraan dat al die ouders en opa's en oma's die de hongersnood hebben meegemaakt. Je wilt nooit dat jouw kinderen of kleinkinderen honger hebben. En bij ons thuis was het altijd...
Ja, koelkast je vol.
Er was altijd eten. Al mijn vrienden en vriendinnen kwamen altijd bij. Ja. En ik begreep dat ook nooit goed. Maar het heeft eigenlijk daarmee te maken.
Heeft het daarmee te maken?
Luister, mijn moeder... Jij omschrijft mijn moeders huis altijd als een supermarkt.
Ja.
Mijn ma maakt niet uit.
Als de wereld vergaat, hoop het niet. Ik zei altijd...
Gaan we naar haar moeder. Ik denk bij elke kabo thuis kan je wel... Mijn moeder zei, je kan niet een huis hebben zonder uien, rijst. En weet gewoon die basis. Het kan niet. Dus als ik bij andere mensen kwam en ze hadden het niet, dacht ik, wat is er mis met jullie? Maar ik snapte dat ook nooit. Maar nu valt het
in. Maar
ik
zei eerlijk, veel. Dit...
Ja, precies.
Ja.
Interessant. Is het al interessant?
Ja.
Zeker.
Ja. Want nu begrijp ik ook, toen ik op mezelf ging wonen, moest mijn koelkast helemaal vol. Maar als je met z'n tweeën woont, dan gooi je op een gegeven moment heel veel weg.
Zonde.
Maar toch kreeg ik een fijn gevoel als de koelkast vol was.
Ja.
Maar dat heeft gewoon te maken met generaties wat over is gegeven.
Ik zou wel vertellen. Dus mijn moeder, toen ik op mezelf ging wonen, zei mijn moeder... Ja, en je moet elke dag extra koken voor als iemand langskomt.
Ja.
Maar ja, bij ons thuis kwamen altijd mensen aanwaaien, toch?
Ja.
En ik irriteerde me daar ook wel stiekem aan. Maar ouder wordt, hè, dan begrijp je dingen beter. Dus ik in het begin, eerst een paar weken, ik altijd een grote pan koken. Maar er kwam nooit iemand langs natuurlijk. Dus op een dag zei ik mijn moeder, ja, ik begrijp het niet, er komt nooit iemand langs bij mij. En zei mijn moeder, ja, maar jullie kinderen van tegenwoordig, zo sprak ze dan, hè.
Yeah.
Jullie zijn zo modern en alles met agenda en niks is spontaan. En toen dacht ik, ja, zit wel gelijk, maar je moet echt niet spontaan bij mij komen aanbellen, hoor. Dan wordt de autist in mij wakker, ik kan dat niet tegen, weet je. Dus toen zei ik tegen mijn moeder, ja, weet je, maar ik begrijp wel dat jullie altijd die grote pannen maken. Maar ja, voor ons werkt dat gewoon niet op die manier.
Nee.
Dus ik zorg wel dat ik die basis in huis heb. Als jij nu bij mij thuis komt, kan ik snel agosje katoen voor je maken, maar ik hoef hem niet te maken. Ik hoef niet standaard die agosje katoen daar te hebben.
Ja, dan
moet ik hem weggooien. Is ook zonde,
maar
snap je?
Ik ben wel benieuwd naar je vader is dus zeg maar opgevoed.
Ja, zichzelf een beetje opgevoed. Ja.
Hoe zit dat bij je moeder? Want ze heeft dat hele onafhankelijke en dat progressieve. Dat is voor een vrouw vooral in die tijd.
Ik krijg even kippenvel nu over mijn moeder. Beginnen met mijn moeder. Mijn moeder komt uit een heel sterk geslacht van sterke vrouwen.
Oeh.
Mijn moeder vertelde me ooit het verhaal, en het is echt zo'n prachtig verhaal, dat haar oma... Kijk, ik heb dus één opa en één oma nooit gekend, omdat die al overleden waren.
Ja.
De moeder van mijn moeder, die is overleden toen mijn moeder rond 15, 16 jaar was. Was ook heel tragisch voor mijn moeder.
Dus eigenlijk hun voorbeeld ouder, en dat zeg ik dan omdat... Meisjes kijken vaak naar hun moeder, hoe ze een goede vrouw moet zijn. Je vader kijkt naar je opa. Die zijn heel vroeg zeg maar uitgevallen.
Uitgevallen. Ja. Dus zij moesten heel vroeg ook een kracht uit zichzelf halen.
Precies, ja.
Ook denk ik... Als jij, denk ik, zonder vader, zonder moeder bent opgegroeid... Niet omdat ze gescheiden zijn, maar omdat ze gewoon dood zijn.
Ja.
Dan wil je ook, denk ik, voor je gezin het beste. Dat je denkt van, ik wil mijn gezin het beste geven, denk ik. Hè? Ja. In het geval van mijn moeder... Die is nog wel enige tijd met haar. Kijk, 16 jaar is ouder dan 7 jaar.
Ja.
Maar ze vertelde me dus het verhaal dat mijn oma, die was altijd heel erg... In het Kavadiaans heb je daar een woord voor. Dat heet malcriade.
Mm.
En eigenlijk kan je dat als rebels vertalen.
Ja.
Dus wij zijn een hele rebelse... We hebben een hele rebelse lijn van moeders. Ik heb dat ook in mij, van vrouwen. En het schijnt dus dat mijn opa dus een keertje thuis kwam. Want zijn vrienden zeiden dan tegen hem, zo gaat dat dan, hè. Ja, die vrouw van jou heeft een grote mond, heeft een grote bek, speelt de baas. Je moet haar een klap, je moet haar gewoon een paar klappen geven. Dat is wat ze nodig heeft.
Echt.
Nou, het verhaal gaat dus, mijn oma stond die kachoepen te maken. Hè, in Santo Antão ergens, Gemera Grand, die kachoepen zo. En mijn opa die komt thuis en die zegt van ja, het is gewoon klaar nu. En mijn vrienden hebben gezegd dat ik je een paar klappen moet geven.
Wow.
En die haalt dus een leren riem van zijn... ik ga je even een paar klappen geven.
Ja, ja, ja.
Nou ja, 3 minuten later had mijn oma die riem al gepakt en hem weggeduwd. En was hij zijn riem kwijt. En hij zegt, waar is mijn riem gebleven? Die zitten de kachoepen. Want niemand slaat mij. Niemand slaat een vrouw, weet je? Dat is een gomestak. Mijn moeder is de gomestak, mijn vader de voortus. Yeah. Wij gomesvrouwen worden niet geslagen.
Yeah.
Ik sla jou dan, weet je? Mm. Nou ja, zo ben ik opgevoed. Dus mijn moeder heeft mij op die manier opgevoed.
Maar ik vind het wel grappig. Ja. Het is heel herkenbaar. Want wat jij zegt, vrouwen in die tijd... die werden gezien als rebels... omdat ze voor zichzelf opkwamen... of dat ze zeiden wat ze dachten.
Ja.
Mijn oma is ook zo'n vrouw. Die wordt vergeleken met mannen omdat ze gewoon... aan tafel zit, ook een sigaretje gaat roken... en ook gewoon als ze zin heeft een grog neemt bijvoorbeeld. Dat vind ik wel bizar.
Maar besef even, in die bizar, tijd, hè? Dat jij die zeg tijd, maar ja. zo die kracht gewoon...
Ja, maar je wordt dan dus echt gezien als rebel.
Als rebel,
kijk
ja.
hoe krachtig je dan je eigenlijk bent.
Ja, maar dat
dat
is
je gewoon
het.
Nog steeds hebt van, nee, luister, ik ben dit, klaar, punt. Juist.
Ja, het gaat gewoon niet gebeuren. Jij gaat mij gewoon niet aanraken. Ben gestorst. Ja, ja, gek ja. of zo. En, maar de grap is, als we teruggaan naar het woord malcriado. Kijk, ik vertaal het als rebels. Ja. Maar als je malcriado,
ja,
zeg maar...
slecht opgevoed. Staat,
is eigenlijk slecht opgevoed. Ja. En toen ik klein was, af en toe, als ik rebels was, zei mijn moeder, je moet niet malcriado reageren. Ik zeg, nee, jij bent toch mijn moeder? Dus als ik malcriat reageer, heb jij me slecht opgevoed?
Oh, ja.
Ja. Ja, in wat nettere bewoordingen. Maar ik denk dat mijn ouders het stiekem wel leuk vonden dat we wel zo waren, want...
Natuurlijk, ze waren twee krachtige mensen.
Ja, ze waren altijd heel trots op ons. Ja, ze waren trots in de zin van, kijk, mijn moeder was analfabeet bijvoorbeeld. Mijn moeder was een superwijze vrouw, maar ze was analfabeet.
Ja.
En ook, ze legde ook weer uit hoe dat kwam natuurlijk. Hè. Ja, er was geen geld om naar school te gaan, armoede. Nou, mijn vader had gelukkig dan wel die kans gekregen. Maar mijn moeder was een hele slimme vrouw. En af en toe keek ik naar haar, dacht ik van, ja, maar als je analfabeet was, was jij gewoon de president van Café Verde.
Ja, dat is wel
slim als jij bent, weet je.
Ja, ik heb dat ook bij heel veel mensen, dat ik denk, hè?
Ja.
Je bent al zo ver gekomen, je kan... Ja. Niet lezen of schrijven in principe.
Ja.
Laat staan als dat wel zo was.
Super slim gewoon, super slim.
Ja.
Dus wat ik daarmee wil zeggen is van... ze gaf wel aan ons mee. Wij hebben bepaalde dingen niet kunnen doen vanwege armoede.
Ja.
Vanwege heel veel redenen. En als jullie dat wel kunnen, grijp je kans, weet je.
Maar ik snap echt inderdaad hoe je bent opgevoed.
Zo ben ik opgevoed.
Er zijn gewoon twee strijders, laat me het maar even zo zeggen.
Ja, zeker, zeker.
Bij elkaar gekomen.
Ja.
En ze hebben kinderen gehad en ze hebben dat echt gewoon via gewoon genen alles doorgegeven. Maar ook in de manier van, jullie gaan gewoon naar school, jullie gaan dit, jullie gaan dat. Ja, ik vind dat echt...
Hoe keken andere mensen naar jullie?
Ja, nou ja, kijk, sowieso vonden mensen nogmaals dat mijn ouders liberaal waren.
Ja.
Dus sommige vrienden zaten echt te wachten tot een van ons op ons 17e zwanger zou worden. Wat niet gebeurde trouwens. Ze vonden dat mijn ouders, die bespraken ook heel veel dingen met ons. Mm-hmm. En daarom weet ik dus heel veel van de Kaverdiaanse geschiedenis.
Ja.
Ik weet heel veel real life, omdat mijn ouders die vertelden alles wat ze hadden meegemaakt. Maar kijk, in het algemeen keken ze naar mijn ouders wel van, dat ze... wel op dat vlak een beetje apart waren. Maar ook wel, ze waren ook wel het voorbeeld. Mijn ouders hebben heel veel mensen geholpen in Nederland.
Ja.
Wij komen van het eiland Saint-Antoine, van Ribeira Grande Ponte de Sol.
Mm.
En ik zal je wel zeggen dat mijn ouders zijn overleden toen ze 85 en 86 jaar waren. Mm. Mensen uit die tijd die naar Nederland kwamen, die kwamen standaard bij ons. Zo ging dat.
Oh ja, ja.
Weet je, dus ze hebben echt heel veel mensen geholpen. Als ik zeg van mijn vader was die en mijn moeder was die, zeggen ze, oh ja, maar ongelooflijk, weet je. Mm. En ik was altijd een beetje een vreemd meisje als jong meisje. Dat wil ik even zeggen. Ik was een beetje vreemd.
Anders.
Ik was anders.
Tussen haakjes, ja.
We hadden het net een beetje het voorgesprek over afzonderen en loner zijn.
Ja.
Kijk, als kind was ik altijd een beetje met een boekje. Ik was graag alleen. Ik ben ook de jongste thuis. Ik heb heel vroeg leren lezen. Ik kon heel veel dingen al snel.
Mm-hmm.
Omdat ik gewoon een vader en een moeder had. En ik had drie oudere zussen en een broer.
Ja.
En ik zat altijd te zeiken aan hun hoofd. Leer me schrijven, leer me lezen. Ze werden er zo gestoord van, leer me fietsen. Ik wilde alles snel doen, weet je. Dus dat is wel een voorsprong die ik had.
Mm-hmm.
Maar tegelijkertijd had ik niet altijd de aansluiting bij andere kinderen.
Omdat je toch voorop?
Ik misschien voorop liep. Ik weet niet wat het was.
Ja.
En als kind is dat gewoon niet leuk, weet je. Ik ben ook wel een beetje gepest vroeger natuurlijk. Ja. Ik was heel mager vroeger. Zou je nu niet zeggen, maar ik was vroeger mager. En dus ik had mijn eigen wereldje met mijn boekje. En in mijn eigen hoekje, mijn eigen bubbel.
Ja.
Ik ben er niet slechter van geworden hoor, dat niet. Maar
nee,
ik vond het gewoon fijn.
Ja, want ik ben ook dan benieuwd van hoe jij inderdaad bent opgevoed. En hoe jij je net beschreef dat hoe jij eigenlijk door het leven ging. Beetje loner, alleen.
Ja.
Hoe heb jij je uiteindelijk ontwikkeld? Of wat is voor jou de drijfveer geweest in het leven wat je zeg maar nu op dit moment allemaal doet?
Ja, nou, we beginnen toch even bij mijn ouders.
Ja.
Mijn ouders die hadden natuurlijk ook mooie dromen die ze ook waar hebben gemaakt. Ik ben echt zwaar onder de indruk van mijn ouders. Ik zat altijd, hoe kan dat nou? Je kwam als gast erbij. Hoe kan je dat en dat bereikt hebben in je leven? Maar ze hebben heel veel bereikt in hun leven. Daar ben ik zo heel trots op. En het stukje doorzettingsvermogen. En alles is mogelijk. Die twee dingen heb ik van mijn ouders sowieso. Maar ik was natuurlijk een verlegen meisje. Ik was een beetje vreemd, was een beetje alleen. En toen kwam ik op mijn 15e in aanraking met de Kaverdiaanse radio. Dat was via Guy Ramos en Zabu.
Ja.
De ouders van Dietje. Ja, ik noem het Dietje. Sorry, Dietje. Van, van Guy. Van kleine Guy. Kleine Guy, grote Guy. En dat was wel het moment voor mij dat ik mezelf een beetje kon openbreken.
Was dat niet ook een soort van een movement voor meerdere tweede generatie.
Zeker, zeker. Ik ben George Lizard, dus had ik daar. Ja. Wij hadden een soort radio. Kijk, het is zo. Ik spreek natuurlijk Kavadiaans. Maar in die tijd, als je Kavadiaans sprak, was het altijd van ja, maar jij spreekt Kavadiaans met een sotak sintanton.
Ja.
En jij spreekt Kavadiaans met een sotak. Weet je dat verhaal?
Ja, ja, ja.
En dus dan aan de ene kant denk je van ja, maar ik spreek toch Kavadiaans? Maar aan de andere kant word je ook een soort van gediscrimineerd omdat het niet goed genoeg is. En je spreekt geen Portugees. Dus je hebt ook een soort van onzekerheid over je taal.
Mm-hmm.
En toen kwamen we bij de radio en je had Kavadiaanse programma's en je had Portugese programma's. En toen zeiden wij, maar kunnen wij dan niet een programma maken voor Kavadiaanse jongeren? Een soort Phoenix à la avant la lettre, oh, ja, ja? Ja, ja? Dat hebben wij dus gedaan.
Ik ben daar nog geweest.
Je ja, nou,
met juffrouw Tomasi. Nee joh, een keer. Ja, man, ja man, ik was kapot zenuwachtig.
Ja, dat is toch leuk? Is ja, toch leuk? Ja. Dus dat gingen wij doen. Ja. En wij spraken vaak Criolandisch. Criolandisch is Kavadiaans en Nederlands, ja, door elkaar heen. En zo was ook ons radio, was gewoon Criolandisch.
Ah.
Dus we spraken cabo, we spraken Nederlands, we deden cabo-muziek, maar we deden ook Engelse muziek. En nou ja, dat heeft mij wel gevormd, ook tot wie ik ben, enerzijds. Anderzijds, ja, een heel lang antwoord. Kijk, je weet het, iedere Kavadiaanse ouder, en niet alleen Kavadiaan, maar Marokkaan, Turken, Surinamers, maakt niet uit. Als je een allochtone ouder hebt, kan je niet thuiskomen en zeggen, ik wil danseres worden, ik wil muzikant worden, ik wil in het theater, yeah, kunstenaar. Dat gaat hem dus niet worden. Je mag dat als een hobby doen. Dus ik kwam als 15-jarig meisje, oh, de radio is zo leuk, hè? Misschien iets in de media. Nee. Mijn ouders, nee. Mijn zus die studeerde rechten. En Alice, je moet gewoon een opleiding volgen waar je later een baan in hebt.
Ja.
Dat verhaal.
Ja.
Dus dat speelde ook wel gewoon mee.
Ja.
Het klinkt misschien nu wat dramatischer dan het is, maar het speelde wel mee. Ja.
Het is herkenbaar,
hoor. Het is niet dramatisch.
Zeker?
Ja.
Ja. Oké, wat moet ik doen? Maar de radio is zo leuk, de radio is zo geweldig. Dus dat was gewoon vrijwilligerswerk, dus dat deed ik dat.
Ja.
En ik ging gewoon naar school. En nou, op een gegeven moment was het wel grappig. Toen werd ik soort van ontdekt als presentatrice. Nou, dat is ook een heel verhaal.
Oh.
En toen ging ik opeens heel veel events presenteren. Ik ben echt erin gerold via de radio. Ik zal het nooit vergeten. En ja, voor het weet sta je bij het zomercarnaval te presenteren. Nooit CJS te presenteren.
Oh.
Maar nogmaals, het was een uit de hand gelopen hobby.
Mm-hmm.
Mijn eerste presentatie kreeg ik een bosje bloemen en een boekenbon. Daarna kwamen mensen naar me toe. Je kan er geld voor vragen, weet je? Dus zo is dat gegaan.
Ja.
Nou, en maar mijn vader, die was vooral heel trots dat wij gewoon, ja, een goede baan hadden. En ik had gewoon een lease-auto van de zaak. En dan kwamen Kavadiaanen, die kwamen dan mijn vader tegen. Ja, het is echt hilarisch faal. En dan zeiden ze tegen mijn vader van, nou, Kilfiet Bas, doet het goed, hè? Ik zie haar wel eens op televisie en ik zie haar wel eens presenteren.
Ja, dan is het goed.
En dan werd mijn vader boos. Nee, dan werd hij boos. Zei hij, denk jij nou dat mijn dochter zo'n dure auto rijdt omdat ze op een podium staat te presenteren?
Oh,
mijn dochter heeft gewoon een goede baan, hoor.
Ja.
Ze heeft gewoon gestudeerd, hoor. Daar hebben wij voor gezorgd, echt zo.
Ja.
Weet je? Dus dat, oké, weet je? Maar toch merkte ik, naarmate ik ouder werd, vond ik het altijd wel lastig. Want ik denk van, het ene trekt je. Weet je, de wereld van entertainment, muziek, trok mij heel erg creativiteit.
Ja.
Maar ja, ik werkte als HR-manager gewoon, een grote mensenbaan in mijn bedrijf.
Ja. Ja.
Dus ik leidde soms een beetje een dubbel leven. Hè? Dus door de week ging ik in mijn mantelpak, ging ik dan naar mijn werk. En in het weekend organiseerde ik toffe events of stond ik op een tof event. Ja.
Maar dat is toch eigenlijk die wat we ook in de aanleiding zeiden van die patronen van onze ouders. Van
ja,
je een baan hebben. Gewoon. Ja. Maar dat is ook vanuit die voorzorg van ik wil dat je goed terecht komt.
Ja, zekerheid.
Ja, die zekerheid. En dat was gewoon vroeger diploma is. Zekerheid.
Ja.
En dan jij ontpopt in de mediawereld, maar je hebt dan ook nog de grote mensenbaan tussen haakjes. Ja,
ja, ja.
Op wat voor moment dacht je van nee, nu is het genoeg?
Ja, er was wel een moment, dat is wel heel grappig hoor, want weet je, heel typisch is. Toch wil ik zeggen, ik ben nu ook wat ouder, ik ben 50. Ik heb ook een zoon, die geef ik ook advies.
Mm-hmm.
Die luistert wel naar mij, niet altijd, maar meestal. Ik luister ook niet altijd naar mijn ouders hoor. Ik ben toch blij, ik ben heel blij dat mijn ouders mij bepaalde lessen hebben meegegeven. Omdat ik ben nu wel op een niveau in mijn leven dat ik denk van, ik ben toch blij dat ik heb doorgezet. Ik ben toch blij dat ik dat en dat heb gedaan.
Ja.
Alleen ik heb alles wel gecombineerd. Maar er kwam wel een moment, hè, antwoord op je vraag. Ik werkte op een van mijn hoogtepunten in mijn carrière. Had ik een hotshotbaan, noemde ik dat, als HR-manager bij iWorks, hè, in de media.
Mm.
Nou, dat was echt fantastisch. Voor de buitenwereld. Fantastische baan.
Mm-hmm.
Goed salaris, alles erop en eraan.
Je had het gemaakt voor de buitenwereld.
Ik had het gemaakt voor de buitenwereld.
Ja, ja, ja.
Maar wat mensen niet zagen, is dat ik 3 uur per dag reistijd had.
Wow.
Rotterdam naar Amsterdam. Soms ging ik met de trein, soms met de auto. Het was gewoon echt 80 of 100 uur werken in de week. Ik voelde me gewoon een zombie. Ik voelde me echt een zombie. Ik kwam dan thuis En ik was gewoon mezelf op de duur niet meer, weet je. Ik denk, ja, ik ga toch niet zo oud worden op deze manier. Maar iedereen die wel tegen me zegt van, ja, je hebt een geweldige baan.
Ja.
En toen kwam er een periode dat ik dacht van, nee man, ik was toen een jaar of 35. En toen zei iemand tegen mij, misschien moet je met iemand gaan praten een keer. Toen kwam mijn coach terecht. En die betaalde ik gewoon uit eigen zak. Tegenwoordig kan alles via de verzekering, maar die tijd besloot je gewoon om zelf je coach te... Ja, dat kon niet anders. Ja. En ik heb altijd heel erg veel geïnvesteerd. Vind ik heel belangrijk om dit even mee te geven. In je eigen persoonlijke ontwikkeling.
Ja, goede cijfer.
Weet je, heel belangrijk. En die coach die zei tegen mij van... ik heb niet het antwoord voor jou. Ik ga op de juiste knoppen drukken. Want het antwoord zit al in jou, weet je. In jezelf. Ja. En ik denk dat ik in 5 of 6 sessies kunnen we jou wel gaan resetten, zeg maar.
Wow.
Nou ja, en na die 5 of 6 sessie dacht ik ga ontslag nemen, want ik ben helemaal niet gelukkig. Zo. Maar dat is ook wel een beetje ingewikkeld. Om aan mensen uit te leggen van, je hebt een hotshotbaan en naar de buitenwereld toe. Wat ga je dan doen?
Ja.
Ja, dat weet ik niet. Maar ik ga niet ongelukkig hier doodgaan op kantoor. Dat ga ik dus niet
maar
doen.
Dat is ook een hele... Het hoort eigenlijk een normale stap te zijn dat je voor jezelf kiest. Maar in die
een
tijd...
Patroon.
Ja, precies,
het was een patroon.
Je doorbreekt een patroon en je hebt ook nog, je maakt een beslissing en dan krijg je ook nog de buitenwereld op je.
Ja,
van,
mensen snappen het niet. Mijn vrienden begrepen het niet. Ik was ook wel de vriend. Ik was altijd de vriendin en de toffe vrouw die altijd ook. Maar zo ben ik. Ik ben heel gul. Ik ben heel loyaal. En dan gingen we eten en dan dacht ik altijd van, maar ik verdien toch meer. Ik betaal de rekening wel. Ja. Zo'n type was ik ook. Mm. Ook niet altijd even goed. Ik was wel een beetje een pleaser in die tijd, omdat ik dacht van, ja, ik ben er nooit bij. Ik ben altijd druk. Weet je, dan wil je toch een beetje op die manier.
Ja.
Maar misschien dachten heel veel mensen, ja, maar als Alice niet meer een hotshot. En ik had natuurlijk altijd vrijkaartjes overal voor. Gastenlijst hier, vrijkaartjes daar. Mijn vriendinnen wisten het al. Sommige vriendinnen van mij die waren zo verwend. Als we ergens naar een event gingen, zeiden ze, ja, maar Alice, we hoeven toch niet in de rij te staan? We staan toch op de gastenlijst?
Beseffen niet eens.
Jij staat via mij op de gastenlijst. Doe even normaal, weet je. Ik ben helemaal niet zo. Maar, maar heel veel mensen, ook mijn familie, die zeiden van, ja, wat ga je dan doen? Je hebt toch bepaalde aanzien? Ik zeg, ja, ik weet het niet. Ik denk dat ik maar terug in Rotterdam iets ga doen. Ik weet niet wat ik ga doen. En ik wist het ook echt even niet. En dat mag ook in het leven.
Zeker.
Je mag ook in het leven soms zeggen van, ik weet het even niet.
Wat ik ben blij dat je dat zegt. Ja? Want heel veel vrouwen van onze leeftijd, die denken soms dat ze alles together moeten
helemaal
hebben.
Niet.
En
helemaal niet.
Nee. Oh, gewoon bepaalde... bijna 30. Oh, dit, dat. Ja, oh, ook, oh mijn god.
Ook. En dan moet je alles uitgedacht hebben. En weet toch?
Helemaal niet.
Ik ben
blij nee, helemaal niet. Weet je, ik vind ook dat wij vrouwen, en dan vind ik het leuk met sisterhood en sister friends, wij vrouwen moeten elkaar meer empoweren.
Ja,
we moeten er meer voor elkaar zijn. Ja. En we moeten dit soort gesprekken meer met elkaar hebben.
Ja. Ja.
Want ik zie ook heel veel vrouwen die dan of doordraaien, een burn-out krijgen.
Precies.
Het is niet nodig af en toe, omdat we voor de buitenwereld een plaatje moeten in stand moeten houden.
Al die rollen, soort van.
En al die rollen, waarom, weet je? Mm-hmm. Ik werd laatst geïnterviewd door iemand voor een andere podcast. En die dame die zei tegen mij, ja, mijn moeder vindt het raar dat ik een werkster wil. Want mijn moeder zegt van, maar dat
is ook een patroon.
Dat zijn wel overtuigingjes.
Ja.
Ja, mijn moeder vindt het raar dat ik een werkster wil. Maar ja, dat is toch niet raar, Alice? Ik werk veel en ik hou zo van mijn werk. En ik vind schoonmaken gewoon niet leuk.
Ja.
Ik zeg, ja, als je dat niet leuk vindt, dan moet je dat gewoon niet doen. Maar,
maar eerlijk,
in het leven.
Eerlijk, als je het nu dat bij je moeder zou neerleggen, ik ga een werkster nemen. Mijn moeder zou echt denken van, oké. Is dat gewoon ook zo'n kabo-ding?
Die patroon.
Dat waren ook vroeger vaak de werksters. Ja. Dus dan ga je nu een werkster nemen.
Ja.
Ben je lui?
Weet je wat patroon een beetje is? Ben je lui? Dat is één ding.
Ja.
Ben je lui?
Heb je geld te veel?
Pardon, ben je geld te veel? Maar wat je ook vaak hoort is dit, hè. Als vrouwen, vind ik, en Cabriaanse vrouwen, zie ik dat ook vaak. Als jij bepaalde dingen anders wil doen, dan is het van, wie denk jij wel niet dat je bent?
Ja, klein houden, wat jij zegt.
Ik kan daar niet, wie denk, als ik een werkster wil, ik zeg altijd zo, zolang jij mijn rekeningen niet betaalt, moet jij gewoon je grote bek houden.
Ja.
Ja, ben ik nou malcriade? Ben ik nou malcriade? Ja, ik ben malcriade op dit moment dan. Maar dan zoek ik het tegenaan. Kijk, en voor ouders, kijk, ik snap wat je zegt net, hè. Als een moeder zelf werkster is geweest, dan kan die moeder, maar weet je, ons leven is wel anders nu.
Ja.
Kijk, mijn moeder zei vroeger ook altijd, nou, als je dan samen werkt, zoals mijn moeder, dan samen werkt, dan doe je samen ook opruimen thuis. Ja, maar ma, en als dat dan niet gaat, stel je voor dat je een man hebt die niet kan opruimen of die dat niet wil, dan moet er toch een oplossing komen. Ik ga mezelf niet thuis doodwerken met schoonmaken of zo. Maar ja, dan heb je weer een beeld bij Kavadiana. Het beeld bij mij is altijd, Alice kan vast niet koken. Alice maakt nooit haar huis schoon. Alice is arrogant. Ik heb het allemaal al gehoord. Maar weet je, toen ik een jaar of 30 was, vond ik het best wel erg dat mensen zo dachten. Toen ik 40 was, dacht ik van, wat moet ik hier nou van vinden? Nu ben ik 50, nu denk ik van, weet je, het boeit me echt helemaal. Als jij dat denkt, Wat boeit mij dat nou?
Ja, precies.
Jij woont toch niet in mijn huis? Jij woont niet mijn partner? Ja. Ja.
Ik ben ook wel heel erg benieuwd toen je stopte wat je ouders zeiden.
Ja, mijn ouders vonden het niet echt heel leuk. Maar ik was natuurlijk al ouder. Ja. En zij zaten gelukkig in café op dat moment. Dat scheelt ook wel. Ja. Je elke week die bari te horen. Ja. Maar ze vonden het wel raar. Ja, hoe ga je dat dan doen? En dit en dat. En toen zei ik van, weet je, ik moet gewoon even op zoek naar mezelf. Ik moet kijken wat ik echt graag wil in mijn leven. Wat is mijn purpose?
Ja.
En door de coach was ik... Ja, die coach heeft mij zo geïnspireerd. Dat is een vrouwelijke coach trouwens.
Ja.
Die heeft mij zo geïnspireerd. Ik zeg, ik wil later als ik groot ben... Ik was 35 toen, hè?
Ja.
Later als ik groot ben, wil ik ook coach worden.
Oh.
En toen ben ik een coachopleiding gaan doen.
Ah.
En nog veel meer. Niet alleen één coach. Ik heb heel veel gedaan. Heel veel.
Ja.
Want ik ben wel type, als ik iets doe, wil ik het goed doen. En daarna toen kwam er een project op mijn pad. Want ik geloof heel erg in het spirituele universum. I'm one. I'm aligned.
Ja,
weet je.
Ja, ja.
En toen kwam er een heel mooi project op mijn pad op de Westkruiskade. Waarvan heel veel vriendinnen weer zeiden en vrienden. Wat doe jij nou in die achterbuurt?
Oh,
ja, serieus. Nee, maar zo, hè. Hoe bedoel je, je gaat bij de Kruiskade werken? Je had toch een hotshotbaan bij? Nou ja, vul maar in. En dan ga je bij de Kruiskade. Wat ga je daar doen dan?
Ja.
En dan af en toe zei ik van, ja, weet je wat het is? Ik geloof heel erg in persoonlijke ontwikkeling. En als ik dit nodig heb in mijn leven... En wat er daar toen gebeurde, dat vond ik wel heel mooi. Is ook wel een breakthrough geweest in mijn leven. Kijk, toen ik als HR-manager in de media ging werken, was voor mij al heel tof. Ik dacht van, oh tof, want ik heb gestudeerd voor HR. En ik hou van media en zo. Dus ik kon het bij elkaar brengen.
Ja.
Maar toch klopte dat nog niet helemaal, als ik heel eerlijk ben. Want uiteindelijk moest ik toch ook wel een hoop klussen doen waar ik gewoon geen zin in had. Weet je? Want dan zat de redactie te vergaderen. Ja, ik heb ook wel een paar leuke ideeën hoor. En dan zei mijn baas, ja, maar Alice, jij moet die contracten regelen. Oh ja, dat doe ik hier. Hè? Ik doe die contracten. Weet je, ik doe je de planning, snap je? Dus het was nog niet helemaal aligned, zeg maar. En toen ik bij de Kruiskade kwam en toen, omdat het een project, ik hou van projecten die echt opstarten. Toen was het van, ja, we zoeken eigenlijk iemand die dat en dat en dat en dat en dat en dat en dat. Ze zochten eigenlijk de schaap met vijf poten. Ik zei, nou, dat ben ik. Ik ben de schaap met de vijf poten.
Ja.
Ja, maar we hebben een klein budget en we hebben maar 8 uur per week. Maakt niet uit, ik ga het doen. No matter what, ik ga het doen. Dus mijn les hieruit is naar anderen. Je moet ook durven af en toe om dingen af te breken. Je moet durven om voor je passie te gaan en voor je purpose te gaan. Ik moet wel zeggen dat ik het ook niet in mijn eentje heb gedaan. Toen ik in Amsterdam werkte, ik had een hele lieve partner, hè, mijn tweede partner. Ja. Ik heb ook gekozen ooit om niet meer kinderen te krijgen. Mm. Ik wil het ook wel eventjes benoemen.
Ja, zeker.
Want heel vaak hoor ik wel van vrouwen van, oh, waarom heb jij niet meer kinderen gekregen dan? Kon je geen kinderen meer krijgen?
Oh, dat vind ik zo echt heftig. Ja.
Waarom heb je geen liefdesbaby gemaakt dan? Ik zeg, nou, liefdesbaby, wat is dat nou weer voor flauwkul? Kijk, ik geloof in het volgende. Ik leerde mijn partner kennen op een gegeven moment. Ik had al een kind en hij had al 2 kinderen. Nou, 2 plus 1 is 3. Is niet zo ingewikkeld, toch? Dus je hebt 3 kinderen die allebei al helaas een scheiding hebben meegemaakt. Hmm. Wat niet echt heel leuk is. In principe, toch?
Ja, ja.
Nou, en dan kunnen wij ervoor kiezen van, nou, wij gaan een liefdesbaby maken. Waarom? We hebben hier 3 kinderen die heel veel aandacht en liefde en tijd en geld nodig hebben. Want je wilt ook dat ze gaan studeren. En misschien wil er eentje op wereldreis. Of misschien, ja, het is, nou ja, ze zijn ook lekker gaan reizen op een gegeven moment. Weet je? Ze willen dingen doen. Dan vind ik als ouder, hè, van de tweede generatie ouders die we zijn, dan moeten we dat kunnen faciliteren. En ik kan er ook voor kiezen om te zeggen van, nee, weet je wat ik doe? Ik krijg nog lekker een vierde of een 5e kind eruit. En dan zijn we een lekker groot gezin. Maar we hebben nooit wat te eten. We kunnen nooit naar de Efteling. We kunnen nooit wat doen. Ben je dan materialistisch? Nee, ik vind dat niet materialistisch.
Is gewoon bewust.
Is bewust nadenken.
Is bewust, ja.
En het gaat niet alleen om de Efteling. Het gaat er ook om dat als ik tegen mijn zoon zeg van, ik wil niet dat jij met een studieschuld eindigt. Dus ik betaal je opleiding wel.
Ja.
Is een keuze. Maar het wordt toch ingewikkeld als je 5, 6, 7, 8 kinderen hebt. Hè? Hoe ga je dat dan doen?
Ja, precies.
Maar dat is mijn keuze.
Maar als ik dan vergelijk in de tweede generatie met andere ouders. Hoe ga ik dit goed zeggen? Eigenlijk ben jij heel bewust, heb jij bepaalde keuzes gemaakt.
Ja.
Ook inderdaad niet om een 4e kind te nemen, om bij elkaar dus liefdesbaby
dus samen. Daarmee ook patronen
Precies, ook. Want als ik kijk dan naar de tweede generatie, dat is mijn moeder ook en haar omgeving of mijn vaders omgeving, is het toch soort van normaal dat hij maar 1 kind.
Ja.
Hoe bedoel je, waarom geen kinderen?
Ja.
Dus ik vind het heel... Je liep dan eigenlijk wel voor op andere ouders van de tweede generatie.
Zeker. En I'm not judging no one.
Nee,
ook,
ik ook
I'm
niet.
Not judging no one. Maar een les. Kijk, mijn moeder. Kijk, weet je, ik heb echt veel van mijn moeder geleerd. Mijn moeder die zei ook altijd. Kijk, moet je voorstellen, ga even terug. Hè? Mijn moeder was dus 100.000 jaar getrouwd met mijn vader. En dan 5 kinderen gekregen. Mijn moeder was er geen voorstander van. Dat is ook wel een overtuiging van mijn moeder een beetje. Die zei, ja, ik vind het gewoon niet fijn als jullie een kind krijgen en jullie gaan uit elkaar. En dan heb je een nieuwe man en dan weer een nieuw kind. En ik ben ook wel eens opgevoed door mijn moeder. Die zei, denk daar wel over na. Mm-hmm. Dat als jij, als een relatie niet lekker loopt. Mijn moeder was ook niet van het uit elkaar gaan. Hè? Die had zoiets van,
ride
als, het niet gaat, dan moet je met elkaar uitpraten. En, maar weet je, uiteindelijk met ouder worden, dacht ik bij mezelf. Uiteindelijk is een relatie, ja, we gaan nu de diepte in, is ook een reflectie van jezelf.
Zeker. Sowieso.
Dus waar ik bij mijn eerste relatie misschien makkelijker heb gezegd van, we gaan uit elkaar, want ik wil dit niet. Oké, ik snap ook wel, een kind in een relatie krijgen is ook wel een hele event, hè? Ze zeggen altijd echtscheiding, kinderen krijgen, de dood. Werkloos worden. Er zijn een aantal events die een hele grote impact hebben.
Ja.
Dus een kind krijgen in een relatie kan een impact hebben.
Ja.
En het kan twee kanten op gaan. En bij mijn tweede relatie, wat ik dus nu heb, zeg maar, waar we dus geen kinderen hebben gekregen, want we hadden er al drie bij elkaar.
Mm-hmm.
Heb ik ook wel momenten gehad dat ik dacht van, oh ja, weet je, wil ik dit wel? Is dit het wel? Etcetera.
Mm-hmm.
Maar ik heb toch volgehouden, omdat ik toch wel meer bij mezelf ging graven. Als je jonger bent, mm-hmm. ben je heel erg geneigd om die vinger te wijzen naar de ander.
Mm-hmm.
Maar je weet, als je een vinger naar de ander wijst, wijs je drie terug naar jezelf.
Ja,
weet je?
Ja.
En met oude woorden, zelfreflectie. Ik was coach in de tussentijd al geworden. Ik begeleide mensen. En dan dacht ik ook wel eens bij mezelf, ja, ik kan wel gaan lopen janken hier de hele dag. Dat ik niet lekker in mijn vel zit of wat dan ook. Maar ik moet toch een oplossing zien te vinden. Weglopen is niet altijd het probleem. Altijd de oplossing, zeg maar, weet je? Ja.
Maar wat je aangaf, wat ik wel vind is, als ik terug ga in de generatie, is dat no matter what, ze blijven bij elkaar, ze fixen het.
Ja.
Weet je wel? En als ik nu kijk, heb ik soms wel het gevoel, en ik wil niemand judgen, dat het al heel snel voorbij kan gaan.
Klopt.
Dat die effort voor elkaar, dat mensen dat niet willen doen of zoiets hebben van, ik vind dat niet belangrijk, of sneller voor hunzelf kiezen omdat ze zoiets hebben, ik laat me niet zo behandelen.
Ja.
Hoe kijk jij daar naar? Want jij zit in de tweede generatie tussenin. Eerste, derde.
Een hele goede vraag. Er waren externe factoren. Er waren andere factoren. Hè? Laten we weer beginnen naar eerste generatie. Ik stelde mijn moeder wel eens de vraag van, mama, jij en pap hebben ook wel eens ruzie, toch? Ja, natuurlijk, iedereen heeft ruzie. Maar waarom ben je dan nooit vertrokken? Ja, ik heb er wel eens over nagedacht, zei ze. Maar, en dan kwam ze toch wel eens met redenen. Dat ik dacht van, oh ja, we hebben toch 5 kinderen samen. We houden van elkaar. We zijn samen uit café gekomen, weet je? Maar vergis je niet, heel veel KVA's vrouwen in die tijd, die waren ook niet financieel zelfstandig.
Mm-hmm.
Yeah.
Dus dat maakt het misschien ook wel lastig.
Yeah.
Nu leven we toch in een maatschappij, wat nou tweede of derde generatie is, waarbij wij financieel zelfstandig zijn in principe. En we leven ook wel een beetje in een wegwerpmaatschappij, als ik heel eerlijk ben, hoor. Kijk, als mijn schoenen, een heel stom voorbeeld.
Ja,
als het hakje van mijn schoen kapot is, ga ik naar de schoenmaker en dan zet ik een hakje erop. En dan zeggen heel veel mensen die ik ken, nou, dat vind ik een beetje raar, je gooit die schoen toch weg. En dan koop je toch een nieuwe schoen? Denk ik, ja, als je bij de Primark je schoenen koopt wel.
Ja.
Maar ik koop mijn schoenen daar niet. Dus ik geef mijn schoenen liever een beter leven. Nou, als je dat doortrekt naar je eigen leven, hoe sta jij in het leven? Als jij heel makkelijk opgeeft en heel makkelijk denkt van, het boeit me allemaal niet, weet je. Kijk, ik geloof er niet in als jij een slechte relatie hebt, waarin jij wordt mishandeld, of het nou geestelijk is of fysiek, et cetera. Natuurlijk moet je daar niet blijven.
Ja.
Maar als het om, het kan heel vaak gaan om ontwikkeling. Je moet ook altijd kijken van, in welke fase zit ik?
Ja,
en in welke
en partner,
fase zit jij?
En geef je elkaar de ruimte?
Geef elkaar
om
de ruimte.
Ja, ja.
Maar je moet ook soms dieper graven. Ik ben de jongste kind. Ik heb makkelijk praten misschien. Ik was gezegend. Ik had een vader en een moeder. Mijn zes partner bijvoorbeeld is de oudste.
Ja.
Die is heel erg zorgzaam. Ik niet. Ik ben heel egoïstisch. En egoïstisch is geen verkeerd woord, hè?
Nee.
Goed voor jezelf zorgen.
Ja, ja.
Dus ik heb hem geleerd om meer voor zichzelf op te komen in het leven. Hij heeft mij geleerd dat zorgzaamheid, ik ben sowieso heel zorgzaam, maar
ik snap wat je bedoelt, want ik herken dat heel erg bij mij ook.
Ik denk ook dat de lessen die je hebt geleerd van je ouders ook daarmee te maken hebben. In de zin van, hun hadden bepaalde keuzes niet. En die wilden ze voor jullie dus wel hebben. Dus
zeker,
als jij inderdaad echt tot het eind van je Latijn was met je partner en dan op een gegeven moment weg wilde gaan, dan had je die keuze
wel
je werk
gehad.
En je had je diploma. Dus
en dat helpt ook. Wel, ja, klopt.
Dat
klopt.
Zijn wel, denk ik, dingen waarvan ik denk, oh, weet je, dat is wel mooi dat we dat hebben meegekregen. Maar ik ben ook heel benieuwd, want we begonnen het gesprek met, zou je de generaties kunnen omschrijven met één, in dit geval één woord.
Eén woord.
Ben ik heel benieuwd naar, want we hebben het over tweede en derde generatie en ik probeer ook een beetje het verschil daarin.
Ja.
Voor jou dan,
ik vond die plafondbrekers stel ik ook wel heel interessant.
Ja, ik wil daar.
Met één woord. Ik zou de eerste generatie KVA'nen zou ik omschrijven als doorzetters.
Ja.
Want ik vind het heel knap dat je uit het buitenland komt. Kijk, ja, toen ik een jaar of 30 was en dan ga je in gesprek met je ouders. En dan zei ik van, ik kan mij niet voorstellen dat ik nu uit Nederland vertrek.
Ja.
Dat ik naar Siberië ga.
In een bootje.
In een bootje. Ik ken Siberië niet, ik spreek de taal niet. En ga ik een nieuw leven starten. Dus doorzetten.
Met vier kinderen.
Ja, en de tweede generatie. Ik denk dat de tweede generatie best wel een gezegende generatie is, als ik heel eerlijk ben. Ik vind het wel een gezegende generatie.
Mag ik daar nog even iets? Ik vind het, zeg maar, hoe wij ook vastzitten in twee werelden, zaten jullie nog meer.
Tuurlijk.
Ik echt denk, wow.
Maar die twee werelden,
jij komt uit een andere wereld in veel gevallen.
Ja.
Of thuis is echt totaal een andere wereld. Want bij ons, onze ouders spreken nog enigszins Nederlands. Dat heb je dan nog wel meer Nederlands. Je zit tussen twee werelden, maar die Nederlandse wereld is, hoe zeg je dat? Die Kaapverdiaanse wereld is, zeg maar, als je heel feitelijk misschien gaat kijken, veel kleiner dan de Nederlandse wereld.
Klopt.
Omdat we gewoon meer vernederland zijn.
Ja, ik moet eerlijk zeggen, mijn ouders inderdaad, ik ben niet heel typisch, wat is typisch Kaapverdiaans, maar ik ben ook wel anders tussen haakjes opgevoed. Als ik kijk naar mijn omgeving, hoe hun ouders, wat voor regels en al de dingen wat zij hadden, ben ik ook daarin wel anders opgevoed.
En daarom is
verschil ook weer
ook
in de
verschil.
Tweede generatie. Ja.
Want mijn zoon bijvoorbeeld is ook heel anders opgevoed door mij voornamelijk dan. Als ik hem vergelijk met andere 26-jarigen, dan zie ik ook grote verschillen.
Ja.
Snap je ook?
Ja.
Dus het is niet altijd makkelijk om ze allemaal over dezelfde kant te scheren.
Nee.
Ja.
Want jij zijn zoveel factoren.
En je omgeving is gewoon
Over het algemeen zou je wel zeggen dat de tweede generatie wel blessed is.
Ik vind het blessed omdat de keuzes waren. Alleen de vraag is nu, hoe ga je met die keuzes om?
Ja.
En nogmaals, I'm not judging, omdat je omgeving is ook belangrijk.
Tuurlijk.
En we gaan weer terug naar het feit dat ik er op latere leeftijd achter kwam dat ik blessed was met de vader en de moeder. Kijk, ik kan mij voorstellen als jij misschien alleen de vader, alleen de moeder hebt. Ik heb mensen gesproken die zeiden, mijn vader ging naar het buitenland, naar Portugal, en mijn moeder ging naar Nederland, en ik bleef in Caverdië. In een of andere de derde berg, drie hoog achter was ik. En ik maar bellen
ze me
terug met oma. Ik kwam op mijn 17e naar Nederland. Ik haat mijn moeder. Oh, dat vind ik wel een hele heftige uitspraak. En ik haat mijn vader ook. Oh, dat vind ik wel een hele heftige. Dus je kunt niet in andermans hoofden kijken.
Nee.
Nogmaals, weet je.
Je
hebt natuurlijk generaties. Het zijn een beetje containerbegrippen.
Ja,
maar daarbinnen heb je nog allemaal nuances. Ja. Dus daar moet je ook altijd even naar vragen.
En de derde generatie?
Ja, man, ik ben wel benieuwd.
Ik denk...
Gewoon eerlijk, hè?
Gewoon wat je
denkt. Gewoon zeggen. Zonder nuance.
Ik denk dat de derde generatie ook wel verwend is.
Ja.
Ja, verwend als het wordt.
Eens.
Dus van blessed naar verwend.
Ja, blessed en verwend. Ja. Omdat...
Ben ik ook wel mee eens, hoor.
Ja, omdat... Kijk, weet je wat lastig is, hè? We moeten nooit het materiële met het spirituele gaan verwarren. Ik denk dat, wat ik bij heel veel ouders heb gezien, ik zie het niet alleen bij Caribische ouders, ook bij andere migrantenouders, die dachten op een dag van, we hebben hier alles, er is geen hongersnood. We gaan die kinderen heel veel materie geven.
Mm.
Maar ze zijn vergeten om die kinderen normen, waarden, beleefdheidsvormen, gesprekken, ontwikkeling. Wat wil jij nou wel? Want als mijn zoon thuis was gekomen en had gezegd, ik wil kunstenaar worden, had ik gezegd, ja, jij mag kunstenaar worden. Want ik kan het me permitteren dat jij kunstenaar wordt. Maar mijn ouders konden het niet van mij permitteren dat kunstenaar wordt. Maar ik kan dat zeggen. Een ander die zegt misschien, nee, je gaat helemaal geen kunstenaar worden. Je gaat geen rapper worden, want je bent helemaal geen goede rapper. Of ga zomaar door, weet je. Dus dat is toch weer die nuance.
Maar ik denk ook, want als ik thuis was gekomen en ik had gezegd, ik wil rapper worden. Mijn ouders konden het wel permitteren, maar omdat ze zo vastzitten in bepaalde patronen, zouden ze mij niet die ruimte geven.
Ja, snap ik.
Dus dat speelt ook nog mee.
Omdat jouw ouders... Kijk, ouders die willen uiteindelijk... Jullie hebben nog geen kinderen zelf, hè?
Nee.
Kijk, ouders die willen graag toch stiekem zekerheid voor een kind. Je wilt uiteindelijk dat je kind altijd te eten heeft.
Mm-hmm.
En altijd een dak boven hun hoofd heeft. En dat is een beetje een discrepantie. Dat is een beetje ingewikkeld. Want soms wil een ouder wel zeggen van, ga lekker doen waar je zin in hebt. Ga lekker jezelf ontplooien. Tegelijkertijd, ja, maar we wonen wel in het Westen. Het is best wel moeilijk en duur om in Nederland te wonen en te leven.
Ja.
En maar maakt het ook ingewikkeld.
Ik denk dat in hoe... Misschien klinkt het heel zwart-wit. Maar ik denk in hoe verder je bent in je persoonlijke ontwikkeling... hoe meer ruimte je je kind ook kan geven.
Maar dat is gewoon zo.
Zeker.
Want als ja.
Kabo's denken niet zo.
Nee, maar dat, wat is een goede voorbeeld. Wat jij zegt, je ouders konden je op financieel gebied dat wel geven... maar toch hadden ze zoiets van nee.
Ja, weet omdat je wel? Ze nog aan het survivalen waren. Ze waren nog in survival hoofd, mode. Ja. Terwijl dat helemaal niet...
Dus die patroon... Maar dat heeft met... Ik vind dat zo mooi wat jij zegt. Dat heeft met armoede denken te maken.
Tuurlijk.
Heel veel mensen hebben die armoede gedachten in hun hoofd.
Ja.
En dat betekent dus ook dat als misschien hebben je ouders hier een huis en daar een huis en een ton op de bank.
Ja.
Maar die armoede, als dat in jouw hoofd en in je DNA zit, dan gaat die ruimte er niet
maar
komen.
Maar ik denk dat de derde generatie daar nu wel enigszins verandering aan het brengen is. Dat wij niet meer denken vanuit die armoede, terwijl wij dat ook nog als derde generatie misschien hebben meegekregen. Maar ik denk dat wij daar wel anders mee omgaan met onze kinderen. Misschien.
Want als jij morgen een kind zou krijgen, je krijgt een tweeling, En de ene wil rapper worden en de andere wil schilder worden. Wat zeg je?
Ja, dan heb ik wel moeite.
Ja, maar dat weet ik.
Ik zeg je eerder.
Maar dat weet ik.
Ik heb wel moeite.
Kijk, en daarom vind ik het grappig, want we zijn de tweede en de derde generatie. Mijn ouders, als ik zou zeggen, ik wil rapper worden, ik heb nooit een druk. Nee, mijn ouders, ik heb nooit een druk ervaren qua school. Ik kon gewoon alles doen wat ik wilde, maar ze zeiden wel van. Als je niet naar school gaat, ga je dan wel werken.
Ja, klopt.
Dus, maar bij jou vind ik het wel grappig. Ja. Want ik weet bij jou dat jij toch nog die patroon van je ouders toch nog in je hebt.
Dit is precies de reden waarom ik 30 ben, jongens. Even gelijk voor de hele buitenwereld. En ik nog geen kinderen heb. Want ik wil zeg maar chill zijn met die keuzes. Ik wil zeg maar...
Die ontwikkeling.
Snap je?
Snap ik.
En
snap
dat
ik.
Is... Mensen moeten niet vragen waarom ben je 30 en je hebt nog geen kinderen. Dat is gewoon omdat je bezig bent met dit soort dingen.
Ja.
En
ja.
Als de tijd komt dat je... Misschien zeg ik niet volmondig ja... Maar dat ik niet volmondig nee zeg, snap je?
Ja.
Dus dat is heel erg waar ik dan mee bezig ben. En wat ik ook grappig vind, wat het verschil is tussen de tweede en derde generatie. En juist een overeenkomst. Want bij mij is het juist meer een overeenkomst dan een verschil, denk ik.
Maar mijn
mooi
ouders. Die patroon.
Bij jou merk ik inderdaad nu dat je dan zo bewust bent van die patronen.
Bewuster
ben. Je bent wel bewuster. En dat je enigszins wel gewoon die patronen wil doorbreken. Maar wat we net zeiden, is gewoon die ontwikkeling daarin. Ja. Dat je ook gewoon peace kan zeggen, word rapper.
Ja.
Word muzikant of whatever.
Maar ik vind het ook grappig wat Alice zei, want dat derde generatie best wel verwend is. Mm-hmm. Ik denk dat wij gewoon zoveel keuzes hebben, dat we soms gewoon lam... Ja, ik weet nou niet of het... Soms heb ik het idee dat we zoveel keuzes hebben dat we dan niet weten wat we moeten kiezen.
Kan me voorstellen. Ja.
Of ook, zoveel keuzes dat je denkt, ah joh, het komt wel goed. Ik heb toch wel keuzes.
Ja. Maar ook, ik denk ook toch wel van dat niet iedereen altijd even beseft wat onze voorouders, zeg maar, welke stappen ze hebben genomen.
Ook. Zeker, zeker.
En daarom een verhaal, als ik met mijn oma aan tafel zat en ging ik altijd vragen hoe ze naar hier was gekomen. Dat heeft mij zeg maar zoveel kracht gegeven dat ik dacht, oh my god.
Ja,
je weet toch? Al ga ik niet, het gaat er niet om dat ik gek geld maak, maar het gaat erom dat ik ga uitzoeken van wat vind ik leuk en daar mijn kansen zeg maar in neem.
Ja.
En ik zie wel van dat sommige mensen daar heel makkelijk mee omgaan. Of die verhalen niet hebben gekregen.
Ik denk dat het ook moeilijk is, die verhalen. Kijk, wat we ook moeten beseffen is... als jij bepaalt... Ik hoorde ook van heel veel Cavendiaanse gezinnen... dat er niet echt gesproken werd thuis. Vanwege dat die ouders misschien trauma's hadden... of andere problemen. Of gewoon niet de ability hadden om te communiceren. Dus heel vaak als ik dan allemaal verhalen vertelde... ja, toen ging mijn vader naar Angola. En toen deed mijn vader dit. En toen deed mijn moeder dat. En ik ze me aan van, hoe weet jij dat nou? Mijn moeder vertelde mij sprookjes vroeger. Hè? Ik kan gewoon sprookjes vertellen over café. Ik ben zo opgegroeid. Nee, hoe weet je dat dan? Dus ik besef me ook terdege. Als je dat niet hebt meegekregen thuis.
Ja.
Dan is het heel. Dan kan ik wel tegen jou gaan zeggen van. Ja, ik vind dat jij dankbaar moet zijn. Maar je hebt een hele andere realiteit.
Klopt.
Ja. Dus daar moeten we ook rekening mee houden.
Ja.
Maar is dat iets waarvan je denkt dat de tweede of eerste generatie niet bewust mee bezig is geweest?
Hangt er vanaf. Want kijk, een groot gedeelte van de eerste generatie was natuurlijk aan het overleven.
Ja.
En dat betekent dus heel concreet dat als je aan het overleven bent, heb je echt geen tijd om je kinderen een slaapverhaaltje te gaan vertellen.
Mm-hmm.
Of als jij in de gevangenis hebt gezeten in Cap Verde, omdat jij tegen de politieke partijen was. Ook gebeurd, hè. Mijn vader heeft ook nooit op een lijst gestaan hier in Nederland.
Ja.
Wij mochten ook, mijn vader mocht een tijdje ook niet in Cap Verde komen, bijvoorbeeld. Dus dat gebeurt ook. Dan ben je eigenlijk een politiek dissident. Dan heb je trauma's. Ik ken heel veel ouders die zeiden van, ik ga nooit meer terug naar Cap Verde. Want Cap Verde.
Ja.
Er is altijd een verhaal.
En ook, ze hebben zoveel dingen meegemaakt. Ik denk dat we niet eens realiseren hoeveel.
Ja.
Dat als zij vanuit die overlevingsstand dat gaan openbreken, wie gaat daar zijn om hun, zeg maar, op te vangen. Op emotioneel gebied?
Ook,
terwijl dat je vroeger niet gaat zeggen, ik ga even naar een psycholoog. Of,
nee,
snap je?
En ook wat je zegt, sowieso als je die box open gaat maken, dan komt er heel veel shit uit, ja, waarschijnlijk. En hoe ga je dat vertellen als je nooit hebt geleerd om te praten?
Om te praten, ja.
Met überhaupt mensen, laat staan, ouders, weet je. Dat is ook. Dus ik denk ook, ik ben echt heel nieuwsgierig geweest, altijd naar de Capverdiaanse geschiedenis en cultuur.
Ja.
Ik voelde me soms, zeg maar, ook een beetje malcriat, zeg maar. Omdat ik dan bepaalde vragen stelde. En mijn oma keek me echt aan van, wat zeg jij nou?
Ja, ja,
terwijl het
een
vraag was van, hoe ben je opgevoed? Wat deed je vroeger als je buiten speelde of zo? Ja, weet je, zulke dingen.
Ja, ja.
Maar ik kan me heel goed voorstellen, dat heeft mij, zeg maar, heel erg doen realiseren. Juist dat wij heel blessed zijn als derde generatie.
Ja. Sowieso.
Heel erg.
Want als jij naar de derde generatie kijkt, wat zouden, ik zeg wij, beter kunnen doen? Je kan natuurlijk niet generaliseren, anders, maar anders of...
Nou ja, ik wil even een bruggetje maken wat je net zei over op zoek gaan naar verhalen. Er wordt heel vaak geklaagd, vind ik vaak, van er is weinig informatie. Dat is er ook, maar mijn advies is ook vaak, ga op zoek. Ga zelf op zoek zoveel mogelijk. Ga in gesprek met opa's en oma's.
Maar
en als je het niet meer hebt.
Dus iets wat ik ook... Even dat, sorry dat ik je in de reden val. Maar ik merk dat Kaapverdianen of Kaapverdiaanse jongeren van mijn leeftijd, sommigen spreken niet voldoende goed Kaapverdiaans of laat staan Portugees om dat gesprek te kunnen voeren.
Ja.
Er is
eerlijk,
ook een drempel en ook een brug. En,
ik kan me verstaanbaar maken. Ik versta alles. Maar ik ken niet vloeiend, zonder accent, weet je. Maar met mijn oma wel.
Ja.
Maar het is dat ik mijn oma heb. Maar ik zou het spannender vinden om naar iemand te gaan die ik niet ken en dan mijn cabo eruit moet gooien.
Ook, maar dat wil ik dus benoemen. Dat is echt iets, dat vind ik typisch cabo, is dat wij zijn opgegroeid in twee werelden. En daar is dan een nadeel van dat je bepaalde taal niet voldoende beheerst om op een bepaald niveau te voeren. Of
Nou, in mijn geval ben ik natuurlijk als tweede generatie ben ik natuurlijk tweetalig opgevoed.
Ja.
En ik heb mijn kind het ook wel meegegeven, tweetalig. Ja. Ik vond het heel belangrijk.
Ja.
Omdat ik het belangrijk vond dat hij met zijn opa en oma zou kunnen praten.
Mm-hmm.
Er is een project dat heet Starit Nispeis. Misschien hebben jullie er eens een keer van gehoord of niet. Dat is een project waarbij oudere Kavadianen, de eerste generatie, mannen en vrouwen, werden geïnterviewd. Over hun leven, zeg maar.
Oh.
En dat is een project dat is geadopteerd volgens mij door het Stadsarchief. Ik ben er ook aan verbonden. Ik ga zelf ook nog twee mensen interviewen. En dan nog, dat gaat helemaal getranscribeerd worden. Dat gaat dan in het archief.
Interessant.
Heel interessant ook. Ik zal jullie nog even een linkje sturen. Dus
gaan we delen met de luisteraars.
Ja, dus dat gebeurt sowieso. Maar ik geloof er wel in dat, omdat er weinig is, moet je ook wel op zoek soms zelf.
Zeker.
En ik snap ook wat je zegt over het stukje, als je de taal niet spreekt.
Gewoon uit je comfortzone gaan, dat is het. Ja. Ja.
Maar ook gewoon echt op zoek gaan. Dat zou mijn advies zijn. Het andere advies is, als je ouders dingen hebben gedaan bij jou, je mocht geen rapper worden.
Ze hebben het niet expliciet benoemd.
Of je moest trouwen, of er moesten dingen doen, weet je. Denk ik altijd, vergeef je ouders. Want soms wisten ze ook niet beter.
Ja,
het is
zeker
heel makkelijk om nu in een soort cancelcultuur te zitten. We cancelen alles maar. Dat je ook je ouders gaat lopen cancelen of bashen. Ik vind dat niet echt helemaal kunnen. Want probeer je ook in te leven in de situatie waar zij in zaten, weet je.
Ja.
Dat is mijn advies. Maar ook gewoon met elkaar praten. Ik denk dat dat heel belangrijk is. Want als jij uit de omgeving komt misschien. Ik ken ook heel veel. Kijk, mensen noemden mij ook vaak een beetje vernederlandst en verkaasd. En dat ik een bounty zou zijn. Dat is helemaal niet waar. Dat is ook weer iets wat niet klopt voor mij. Want als er iemand is die super geïnteresseerd is in de Kaviaanse samenleving. En in erfgoed en taal. Dan ben ik dat. En dat heeft er ook mee te maken. Is ook een verhaal. Ik ben als enige in mijn gezin in Nederland geboren. En mijn ouders hadden altijd de droom om terug naar Kaapverdië te gaan.
Ja.
En dan zeiden ze altijd een beetje pesterig van, zo zie je hoe dingen ontstaan, hè? Nou, dan gaan wij op een dag allemaal naar Kaapverdië. Maar Alice blijft hier, want Alice is de Hollandaise. Nou, dan ben ik klein.
Ja.
En dan ging ik altijd huilen. Nee, ik wil hier niet blijven. Ik wil mee naar Kaapverdië. Zo ging dat dan.
Ja.
En toen merkte ik dus wel in mijn gezin dat er blijkbaar een verschil was. Dat ik dacht van, oh ja, ik ben de enige die is geboren. Dus daardoor voelde ik me ook een beetje anders. En dacht ik van, maar ontbreekt er dan iets? Spreek ik de taal niet goed genoeg of zo? Dus ik ging mezelf wel ertoe pushen.
Ah, snap je? Was dat die drijfveer?
Nee. Ik moet cabo praten en ik moet naar cabo en ik moet dingen gewoon doen, weet je. Dat was gewoon heel sterk in mij.
Ja.
Heel sterk. En ook, gelukkig ook, mijn ouders. die ook alles kon vragen. Die ook overal antwoord op gaven, weet je. Dus daar was ik wel blij mee. Ja.
Ja, dat is wel echt, dat is wel echt een goeie inderdaad. Ja. Maar ook een hele andere vraag, denk ik. Zie je ook misschien een verschil tussen de derde generatie van hier in Nederland en in Cabo? Caverdië.
Ja, zeker. Wat je natuurlijk ziet in Caverdië is heel zwart-wit. Of je bent arm, dan word je boer of ben je werkloos, zeg maar. Of je gaat studeren, het zij in Caverdië of in het buitenland. Er is geen middenstand daar, zie ik. Niemand denkt van, ik word ondernemer. Of ik ga bij een bank werken of zo. Want dat is er niet echt. Als het, ja, het begint nu een beetje te komen.
Ja, maar dat is,
dat is er niet is echt.
Het, misschien is het niet ook typisch Cabo om jezelf klein te houden?
Ja.
Zowel man als vrouw.
Ja, ook stille migranten stigma.
Zo.
Ook. Ja.
Ja.
En dan vraag jij het verschil in Nederland. En in Caverdië is het natuurlijk ook zo. Die gesprek hadden we ook vroeger thuis. Hè? Van, ja, maar stel je voor, papa, dat je mama nooit naar Nederland had laten komen. Hoe was dat dan gegaan? En dan zei mijn moeder altijd, ja, dan was die zeker met een Nederlandse getrouwd. Je weet toch zo? Ging dat dan ook, hè?
Ja, ja.
En dan zei mijn oudste dus, nee. Van, dan was papa gewoon de migrantenvader. En dan ging ik lekker studeren. Want ja, dan ben je rijk. Dus zo zie je maar weer, hè?
Oh, ja.
Hoe raar is dat, hè? Dus ook het verschil. Als alleen een vader of een moeder gaat, die stuurt geld, dan ben je daar rijk in Caverdië. Maar je komt naar Nederland, dan ben je eigenlijk arm hier. Is ook een
andere standaard.
Is ook een mindset. Ook nog niet over nagedacht op die manier.
Ja,
hè?
Ja.
En hier denk ik, we hebben toch heel veel kansen. Ja, maar dat studiefinanciering. Dat je hebt een uitkering. Je hebt een WW. Ja, ik vind dat er wel heel veel kansen zijn. Maar ik kan me wel voorstellen dat er keuzestress is. Kijk, jij bent 30. Jij bent begin 30 waarschijnlijk. Ook 30,
bijna 30.
Bijna
ja.
30. Ja, ik heb ooit bij een coach gezeten. En ik zou iedereen dat aanraden. Als je het even niet meer weet, je komt er zelf niet uit. Je kan soms met vriendinnen gaan praten, maar niet elke vriendin heeft het goed met je voor. Of die snapt misschien, hè. Dus ga gewoon, tegenwoordig kan alles via de verzekering, ook al heel veel via de verzekering.
Mm.
Als je het even niet meer weet, ga met iemand praten. Met een coach of
goeie,
weet je,
inderdaad.
Dat is een hele goeie hoor.
Ja.
Ja. En je hebt ook, je hebt ook coaches die gespecialiseerd zijn in generational trauma. Want dat heb je natuurlijk ook, hè.
Ja.
Hoe je die vloek weer kan breken. Dus er is veel. Er zijn familieopstellingen. Er is veel, joh.
Wat,
we kunnen veel doen hier in Nederland.
Wat zie jij, zeg maar, nog... Hoe zie jij, zeg maar, de ontwikkeling van de Kaapverdiaanse migranten en de kinderen in Rotterdam? Want we gaan nu, er bestaat al een vierde generatie.
Ja, klopt.
Misschien, nee, ik hoop nog niet vijf, dat ik weet niet.
Je weet het niet.
Maar hoe zie je dat, zeg maar, hoe zie je dat?
Ja, ik zou blij zijn, ik zou het fijn vinden als... kijk, ik vind het belangrijk dat... het Kaapverdiaanse erfgoed wordt doorgegeven. En dat is ook de reden dat ik ooit met de Kaapverdiaanse kookworkshops ben gestart. Ik vind het belangrijk,
ja.
Ja, ik vind het belangrijk dat er wordt dat er Kaapverdiaanse muziek is. Dat je hoeft de taal misschien niet te spreken, maar dat je wel minimaal... Je hoeft niet elk jaar naar Kaapverdië te gaan. Dat ik 50 keer per jaar daar zit, is mijn probleem. Maar je hoeft niet elk jaar te gaan. Maar het is belangrijk dat als jij kinderen krijgt, vind ik, dat je wel duidelijk maakt van waar kom jij nou vandaan. Ik ken kleine kindjes die helemaal niet weten wat hun achtergrond is. En ik geloof er echt in van, als jij niet weet waar je vandaan komt, dan weet je ook niet waar je naartoe gaat.
Zo.
Dus ik zou het fijn vinden.
Waarom
als...
denk je dat?
Nou ja, omdat ik geloof dat je geworteld bent.
Ja.
Je hebt je wortels en je roots in een bepaald land of in hoe je ouders zijn.
Mm-hmm.
En heel vaak komen mensen op een leeftijd, dat kan soms 25 zijn, 30, 40, dan raken ze vaak een soort van identiteitscrisis.
Ja,
stel je
zeker.
Voor dat jij in Delfzijl woont. Je bent daar geboren. Je hebt nooit met Kaapverdianen te maken gehad. En op een dag ga je naar Caverdië. Nou, ik ken mensen die daar gelijk blijven wonen. En helemaal living la vida loca. Ja, dat kan.
Ja.
Maar dan denk je van, het had niet gehoeven.
Ja.
Want ik geloof altijd in balans. Weet je? Je hebt dan dit. Maar ik ken ook mensen. Ik heb ook heel veel neven die met Nederlandse vrouwen zijn getrouwd. En die hebben dan dubbelbloedkindjes. Maar omdat mijn neven al heel Nederlands waren, hebben zij... Omdat zij zelf geen binding met Caverdië hadden.
Hebben
zij helemaal niks meegegeven aan die kinderen. Ik zag laatst een ver nichtje, van echt een achternichtje van mij hoor. Die zag ik op zo'n groep, een Nederlands-Belgische Caverdianen opeens. Ik zou wat meer over de Caverdiaanse. Dacht ik, oh my god, je bent 30. Je eigen vader heeft jou nooit dat meegegeven. Jij
culture
bent zelf nooit...
is dying, man.
Ja,
als je,
het
op
gaat
een gegeven
dood.
Moment.
Dus
het gaat dood.
Ik maak me er hard voor op mijn manier. Om ervoor te zorgen dat het erfgoed blijft behouden. En dat vind ik gewoon belangrijk.
Dat vind ik echt mooi.
Ja, ik vind het belangrijk. Ja.
Ja.
Ik heb er ook wel over gehad met mijn vriend van... Kijk, wij kunnen beide gewoon KBO spreken, Kaapverdiaans spreken. Maar qua geschiedenis, weet je wel, weten we nog niet heel gek veel. Maar ja, we zaten te denken, als wij bijvoorbeeld niet veel weten en stel, we krijgen in de toekomst, kunnen we kinderen krijgen. Wie gaat hun iets vertellen over...
Ik zou een voorbeeldje geven. Hè. Toen mijn zoontje jonger was, misschien een jaar of 6 of zo, dan zaten we in de auto en dan wilde hij Nelson Vrijdels luisteren. Ja. Wat natuurlijk waanzinnig is om naar te luisteren. Maar hij moest gewoon verplicht van mij naar Cesarie luisteren, naar Utlob luisteren, Tite Paris. Ook vanwege die... Kijk, die teksten zijn net gedichten. Ja. En dan ook vertalen. Ja. En, weet je wat ik bedoel?
Ik krijg nu zo'n besef. Want vroeger zei ik altijd tegen moeder... Ik kwam binnen als ze Cesarie of iemand op. Zei ik, of Marne in ieder geval.
Marne,
zei ik, ma, wie is doodgegaan? En dan zei ze... Dan keek ze me echt aan van je bent... What's wrong with you, child? Later, toen ging ik luisteren naar die tekst. Dacht ik, bro, dit is echt zo gek.
Spoken word.
Snap je? Ja. Maar daarom vind ik... Ik ben het echt totaal met je eens van... Als je niet weet waar je vandaan komt... Dan weet je niet waar je naartoe kan gaan. Want bepaalde patronen of dingen die jij gewoon doet zoals je doet... waar je niet... Persoonlijke ontwikkeling, dat is echt... Ik vind dat het hand in hand gaat met wie je bent... en waar je vandaan komt.
Dat is in sync zijn met jezelf. In sync zijn met jezelf.
En daarom is het zo belangrijk.
Ja.
Ik ben dat echt totaal mee... Maar ik weet niet of niet iedereen heeft dat altijd. Dus.
Nee.
Ik vind het echt... Ik kan hier sowieso uren over praten.
Ik zei nog tegen Julissa, weet je wat helemaal echt super tof zou zijn? Wat ik ook heel triest vind, bijvoorbeeld Snorri Thomas is overleden. Ja. Weet je, dat je met zulke mensen nog een generatie aan tafel zou hebben.
Klopt.
En dan dat soort gesprekken zou voeren. Klopt. Maar oma zelf, ik vraag haar altijd de hemd van het lijf als ze hier is, maar ze woont in Cabo. Andere oma is overleden. Maar ik vind dat als je dat nog hebt, koester dat en voer gewoon die gesprekken. Ook al kijk ze je scheef aan, leg uit waarom je dat doet.
Ja.
Want het is inderdaad niet gebruikelijk binnen de Caveriaanse cultuur om dat soort vragen te stellen.
Wat ik heb gedaan is mijn vader op een gegeven moment... Kijk, sowieso zijn we opgegroeid met heel veel geschiedenis en informatie. En echt real life geschiedenis. Ik vind het echt tof, weet je.
Ja.
Om een simpel voorbeeldje te geven. Ik ben ook gedoken natuurlijk in Amílcar Cabral. Want was hij terrorist of was hij vrijstrijder?
Hey, dat is ook een goeie.
Ja, is een goeie. Was hij terrorist of was hij vrijstrijder? Nee, in ieder geval. Dus in Pont del Sol heb je een hospitaal, een ziekenhuis. En dat is genoemd naar Dr. Auguste Netto.
Mm.
En dat was een Angolese dokter, was dat. Nou, onder andere. En toen ik een beetje ging graven in dingen... toen kwam ik erachter dat hij de eerste Angolese president was... Na de onafhankelijkheid. Of de broer van, of in ieder geval zoiets. En toen had ik met mijn moeder erover. En ik zeg, joh mama... Is het ziekenhuis genoemd naar zijn moeder? Nee, in de tijd van de vrijheidsstrijd... toen hadden de Portugezen die Auguste Net in ballingschap... heel interessant. Dit is zo interessant. In ballingschap gezet in Santo Antão. Dus hij had een soort curatele. Dan was hij onder...
gevangenis?
Nee, niet de gevangenis, maar hij was dokter, hè?
Dus
bijzondere voorwaarden.
En je weet dat we kunnen hem wel gebruiken.
Ja.
Dus hij was dan dokter in het ziekenhuis... Maar dan moest hij gaan werken in het ziekenhuis. En dan was hij in zijn huis, werd hij dan een soort van half opgesloten.
Ja.
Dat een soort gevangenis, maar dan anders. Maar wat ik dus ook wel heel grappig vind, maar ik kom uit Angola. Nou ja, Angola zijn de mensen natuurlijk wat donkerder.
Ja.
Nou, dan komen we gelijk op het punt colorism. Colorism.
Ja.
Wij kunnen een paar podcasts volgen.
Ja.
Nou, in het kader van colorism en over patronen.
Ja.
Ik heb een kleur.
Ja.
Toen ik klein was, we hebben allemaal een andere kleur thuis. Toen ik klein was, zei mijn moeder altijd. Ik vind het niet zo leuk dat je altijd in de zon wil zitten. Dat je altijd bruin... Want ik wil altijd bruin worden. Ik bedoel, in de zin, ik hou van mijn bruine kleur.
Ja.
En ik was een beetje geel in de winter. En dan zei ik van, mama, je moet een parasol. Je moet met parasol lopen. Ik zeg, nee, ik wil in de zon. Nee, ik vind het niet fijn als je donkerder bent. Ik zeg, hè? Waarom vind je dat dan? Want jij bent ook donker.
Ja.
Ja, maar je moet je wel realiseren dat in mijn tijd, als jij donkerder was, mocht je niet naar school. Alleen de blanke meisjes mochten naar school. Nou, wauw.
Yeah.
Maar dat is ook iets dat je denkt van, wat gebeurt er hier?
Yeah.
Maar dan ga ik met mijn moeder aan tafel zitten. En dan ga ik doorvragen. Maar hoe zit dit dan? En hoe zat dat dan? En hoe zat zus dan? En dan kom je ook weer achter heel veel dingen. Ik kan uren praten hoor.
Yeah.
Maar dus dat gezegd hebbende, wat je zei over aan tafel zitten. Er zijn dus een paar projecten. Stories in je spijs, een project. Wat ik ook heel mooi vind. Je hebt een stichting... Stichting 5 heb je. En je hebt, even kijken hoor, van Monique, Un Bon Dia Feliz. Mm-hmm. En die doen allemaal projecten met oudere mensen.
Ik ga dit ook
weet je,
echt,
ik en zeg dat meestal, zijn echt toffe dingen ook.
Ik zeg
hoor.
Meestal ja. tegen de luisteraars, pak je pen en papier, maar vandaag...
Ja, man. Ja. Neem maar om een voorbeeldje te geven. Ja. Kijk, mijn ouders die gingen natuurlijk op een gegeven moment gingen ze dan naar Caverdië. Dus ik had, dus je moet je voorstellen, ik had geen... sowieso had ik geen opa en oma's ook opgroeide. Mm-hmm. Want die zaten in Caverdië. Ja. Twee waren overleden. Dus degene die het nog wel leefde, voordat ze stierven, heb ik een paar keer maar in mijn leven gezien. Mm-hmm. Dus ik ben opgegroeid zonder opa en oma. Best wel zielig eigenlijk. Ja. Nou ja, mijn ouders die waren wat ouder. Dus die waren voor mij mijn vader en mijn moeder en mijn opa en oma tegelijk. En dus een keer had Monique mij een keer gevraagd van... joh, zou ik je vrijwilligerswerk willen komen doen? Ik zeg, is goed. En toen ging ik dus meehelpen. En dat was zo mooi. In zo'n Humanitas, hè, bij de Leeuwenhoek op de Kruiskade. Ja. En dan gingen we ontbijt voor ze maken, uitserveren.
Daar heeft mijn opa gezeten.
Ja, met Caverdiaanse muziek. Ja. En ja, dat doet wel wat met je hoor. Dat doet echt wat met je, want je doet wat terug. Maar ook dat je denkt van... U bent in die jaren 70 of 80 naar Nederland gekomen. U heeft al die jaren hier gewerkt. En nu bent u dement. En nu gaat u dood.
Ja.
Is toch triest, weet je? Dus laten we die oudjes zoveel liefde geven. Ja, maar ook kijken waar we nog wat informatie eruit kunnen halen.
Ja, want... wat ik net zei, het houdt een beetje op.
Het houdt op. En daarom dus, dat
die legends,
over,
die legends beginnen,
beginnen uit te sterven. Ja. Ja. En dat is de reden dat toen mijn vader... Die kreeg op een gegeven moment een paar beroertes. Mm-hmm. En toen... werkte zijn korte termijn geheugen, werkte toen niet meer, maar zijn lange termijn wel.
Oh.
En toen dacht ik van, oh nee, straks gaat hij dood. Dat was voor mij een soort noodzaak opeens. Yeah. Want al die tijd heb je niet door, hè. Je hebt ongeluk gesprekken, maar als dingen gebeuren, denk je, oh nee, het kan afgelopen zijn.
Klopt.
En toen ging ik hem een soort interviewen, een soort officieel. Nou, papa, dus toen ging je naar Angola, en dan ging ze opschrijven.
Is toch geweldig.
Ging ik allemaal, en ging mijn moeder ook interviewen extra. Mijn moeder die praat altijd sowieso heel veel.
Yeah.
Mijn moeder, mijn vader wat minder. Dus dat ik allemaal stukjes van, nou, toen ging mijn vader naar Angola en toen werden ze verliefd. Dat ik allemaal dingen. Maar mijn partner, die komt uit Garza, uit Santwantown. Ja. Die heeft ook allemaal hele bijzondere verhalen. Dus af en toe luisterde ik ook een beetje van, oh ja, hoe zat dat? En toen had ik opeens heel veel materiaal. Heel veel materiaal, maar allemaal kleine stukjes. En ik ben een boekenfreak. Ik hou van lezen, want ik was altijd het vreemde meisje met een boek.
Ja.
En ik dacht, oh, ik zou echt wel een boek willen schrijven, man. En toen dacht ik ga het gewoon doen. Ik ga gewoon een boek schrijven. Dus op een dag begon ik te schrijven.
Oh.
En toen heb ik een liefdesroman. Want je moet er toch wel iets in stoppen.
Ja,
hè?
Ja,
dus
ja.
Thema's.
Dus een liefdesroman gebaseerd op je ouders?
Gebaseerd op verhalen van mijn ouders. Gebaseerd op verhalen van mijn partner.
Een cabo-roman.
Een cabo-roman.
Hey, wanneer komt die uit?
Ja. Ik heb nu bedacht dat ik hem 5 juli ga lanceren.
Oh, bijna?
Ja, 5 juli.
Zo, dan ben je gewoon al klaar.
Hij is al klaar, maar hij is al gecorrigeerd. Yeah. Maar ik moest nog één keer een soort laatste...
Laatste reading.
Maar ik heb een soort writersblok gekregen op een dag. Dat heb je af en toe.
Even stoppen.
Ja, even stoppen. Maar wat ik dus heb gedaan, er komen allemaal thema's in voor. Ik ben een paar jaar geleden gevraagd, misschien weten jullie dat wel of niet, door een groep dat heet Moedaanse. Dat waren 3 jonge meiden die voor Casa Tiberias. Ja, Suzy en Aldina.
Mm-hmm.
En die hadden gevraagd of ik een theaterstuk wilde schrijven. Met het thema onafhankelijkheid, de hongersnood. Even kijken, onafhankelijkheid, hongersnood.
Amílcar Cabral speelde toch ook...
Ja, slavernij en de emigratie. Ja, dus ik heb, ik heb 4 sketches geschreven. En dat hebben zij opgevoerd als theater in Grounds. Dat was ook heel tof.
Ja.
Alleen ze had maar 1 keer gedaan. Ze was uitverkocht toen. Ik hoop dat ze het nog wel vaker gaan doen.
Ik denk dat wij sowieso als derde generatie... ik heb een beetje het gevoel dat die druk... Ja, niet druk. Die verantwoordelijkheid van het overgeven en het vaststellen van zo'n mooi cultuurerfgoed, dat het wel een beetje bij ons komt. No pressure, maar...
Pressure, bro. Maar je kunt je aanmelden via www.sisterfriends.nl.
Dus,
man, ik ga ook keihard van dat. Ja.
Ik heb dat wel. En weet toch, op een gegeven moment, onze ouders gaan ook niet. Wij gaan op een gegeven moment ook allemaal. Dus
ja.
Ik zou dat wel mooi vinden als onze generatie daar echt wat mee gaat doen. Maar...
We moeten het gesprek een beetje gaan afronden, want ik merk dat ik echt...
Nou, ik heb het onderwerp gegeven. Colorism, onafhankelijkheid. Ik kom wel een keer terug.
Ja, zeker. Ja. Want ik vind het ook heel nice dat we dan een gesprek kunnen voeren.
Ja.
Met iemand van de tweede generatie.
Zo open. Om terug te komen op de centrale vraag van de podcast, Alice.
Ja.
Wat zijn de verschillen en overeenkomsten tussen tweede en derde generatie, in dit geval Kaapverdische migranten? Als je daar, laten we zeggen, 2 korte of 3 korte antwoorden
even op kijken, overeenkomsten en verschillen.
Ja, nou dus ja, 3 overeenkomsten, 3 verschillen.
Ja, ik denk overeenkomsten is toch ook wel een stukje doorzettingsvermogen die wij al van de eerste hebben gekregen. Ik denk dat wij dat ook weer doorgeven. Ook naar onze eigen kinderen. Ik heb ook gewoon open gesprekken met mijn zoon bijvoorbeeld.
Ja.
Om een voorbeeld te geven. En op het moment dat hij zou zeggen van ik heb geen zin meer in deze opleiding, haal ik toch even uit mijn rugtasje. Ja, maar opa en oma zijn wel, weet je. Ja. Dus ik denk dat die doorzetting, dat het toch wel een teken is, ja, dat we dat toch wel hebben. Want we waren de stille migranten.
Ja.
We doen het niet super slecht. Oké, we hebben hier en daar wat uitwassen, maar de Kavadiaanse tweede generatie, derde generatie. Ja. Dus ik denk doorzettingsvermogen is wel belangrijk. Ik denk het doorgeven van cultuur. Ik denk dat dat heel belangrijk is.
Is dat een verschil van overeenkomst?
Nee, een overeenkomst toch wel. Want als ik toch zie dat in onze tijd, toen ik klein was, dan had je een klein clubhuisje, zeg maar, waar je van muziek ging genieten. En nu gaan we naar de doelen. Dus muziek is wel een hele belangrijke, denk ik. Cultuur is denk ik een hele belangrijke overeenkomst nog steeds. In alle generaties.
Ja.
Dat ons bij elkaar houdt.
Ja.
Ik denk qua verschil dat mondiger zijn. Ik denk dat de derde generatie veel mondiger is. En terecht ook, hè. Kijk, de eerste generatie dat nog iets van, we zijn stil, we zijn niet gekomen, we moeten gewoon ons werk doen. Echt accepteren. Ja. Wij van de tweede generatie hadden natuurlijk al veel meer iets van, nee, wacht eens even, wij zijn ook burger.
Ja.
Maar toch hadden wij misschien nog wel iets van, ja, toch die overtuiging van je ouders. En ik denk dat de derde generatie heeft van, nee, wij mogen hier gewoon zijn.
Ja.
Want wij zijn hier geboren, wij hebben een Nederlands paspoort, we betalen onze belasting, weet je. Dus die mondigheid, ik denk dat dat wel een heel belangrijk verschil is. Een positief verschil, denk ik. Een wat minder negatief verschil, wat minder verschil wat een beetje negatief is, is ik denk dat het erfgoed op dit moment heel erg verloren gaat. Want uiteindelijk moet je wel actie ondernemen. Ik spreek heel vaak met derde generatie Kavadianen en zeggen, ja, ik wil wel wat doen hoor. Ja, maar wat doe je dan? Wat doe je echt? Wat doe jij echt om het erfgoed dat te behouden?
Ja. Goeie vraag.
Maar ik zou je één ding zeggen. Bij mijn Kavadianse kookworkshops, 90% van mijn doelgroep zijn Nederlanders, Surinamers, Antillianen, mensen die een relatie hebben met Kavadianen, die komen naar mijn kookworkshops. Want heel veel Kavadianen zeggen, ja, ik ga toch niet betalen om een workshop te volgen. Dat snap ik, dat kan. Maar weet je, dat merk ik wel. En dus het verschil, ja, ik zou wel willen afsluiten door te zeggen dat ik het heel fijn zou vinden. Want ik denk dat als de derde generatie geen stappen onderneemt om het erfgoed te behouden, dan gaat het uitsterven. Dan heb je straks een vierde generatie die niet weet waar hij vandaan komt. Ja. En ga zo maar door. En Caverdi maakt zich ook al zorgen hierom, hoor. Want ik heb hier over gesproken met de minister van Cultuur onder andere een tijdje terug. De minister van Gemeenschappen.
Daar zou ik ook nog een gesprek over willen hebben.
Ja, en zij maken zich daar ook echt zorgen over. Dus er zijn wel achter het scherm wat dingen gaande.
Ja.
Dan heeft corona wel een beetje, hoe noem je dat? Vertraging opgeleverd.
Ja, ja.
Maar er zijn wel plannen gaande om te kijken, hoe kunnen we die brug nou slaan
tussen
Caverdi en Nederland, om ervoor te zorgen dat we hier iets kunnen behouden voor alle nazaten van de Kavadiaan.
Ja, dat zijn wel dingen die prachtig initiatief.
Ja, ja, dus daar gaan we achter de schermen. Ja, kom ik even op terug bij jullie. Ja.
Oké, tof.
Oh ja, wat een heerlijk gesprek.
Ja, ik merkte dat
ik merkte dat ik een begin een beetje een soort van, oh my god, ik ben echt benieuwd wat we over gaan hebben. Een soort van, niet zenuwen, maar ja.
Spannend.
Van eindelijk.
Ja.
En dan in het gesprek denk ik, oh mijn god, ik heb zoveel te doen nog. Ik moet echt,
wij allemaal,
echt aan de bak gewoon. Oh. Ja, maar oké, we gaan het gesprek afsluiten. Maar voordat we het gaan afsluiten, hebben we My Sister Secret.
Ja, ik hoorde dat vorige keer bij. Ik ben heel benieuwd wat mijn Sister Secret is. Oké, ik zit er klaar voor.
We hadden beide bij deze van, dat is een goeie voor jou.
Ja. Okay. Ja, en nu denk ik nog meer ja.
Ja, oké. Je zei net dat je positief egoïstisch bent, maar ook toch zorgzaam en dat zit in je. Ja. Je hebt de keuze. Of je laat 5 random, super extreme criminelen, ze zitten vast, hè? Laat je los. Mm-hmm. Ze kunnen alles doen, alles kapot maken. Maakt niet uit. Extreem van de extreem.
Mm-hmm.
Laat je los. Of
op de wereld.
Op de wereld. Of je wist al je goede herinneringen.
Dit is wel diep.
Yes.
Yes.
En dit is dusdanig diep dat ik zou dan toch kiezen om mijn herinneringen te wissen.
Wow!
Van zo zorgzaam ben ik wel. Ik wil echt wel een betere wereld. En ik zou niet willen dat ik degene ben die dat op me geweten hebt.
Ja. Heftig.
Ja. Al je herinneringen wissen?
Maar ook, ik zit gelijk te denken aan haar ouders.
Ja.
Oh.
Kijk, soms in het leven moet je opofferen voor het grote geheel.
Zo.
Echt waar. Soms in het leven moet je opofferen. Ja.
Ja.
Ja. Ja.
Dit vind ik wel heftig, ja.
Ja.
Ja, man. Wij waren hier ook nog even over aan het praten. En ik dacht, wow, yo, dat betekent dat je gewoon weer een baby bent. Nieuwe herinneringen moet aanmaken.
Ja.
Nou, oké.
Maar volgens mij is Alice is heel positief en staat heel,
zeker, heel
open leven. Dus ik denk dat je snel...
Nieuwe herinneringen maken.
Maar het is wel heftig inderdaad. Dat al, vooral omdat jij zo veel kennis en dingen hebt. Dat dan allemaal...
Ja, maar weet je wat ik wel belangrijk vind? Hè? We moeten ook heel erg in het nu leven. Herinneringen zijn mooi.
Mm-hmm.
Kijk, wat ik vaak zie, ik ga graag naar concerten. Dan ben ik bij een concert. En dan zie ik iedereen zijn telefoontje pakken.
Ja.
En filmen of selfies maken. Dan denk ik van, je bent niet aan het genieten.
Ja.
Je hebt €80 betaald dit concert. Geniet ervan.
Ja.
We moeten wel oppassen dat de herinneringen die we aan het collecten zijn... dat we daarvoor gaan leven op een gegeven moment. Je moet ook elke dag gewoon kijken.
Maar dat is toch nu gewoon zo?
Ja.
Ik vind wel.
Nee, hoe bedoel je dat?
Nou, in de zin van... Kijk, vroeger maakten we fotoboeken.
Ja.
En dan keek je af en toe nog in de fotoboeken. Nu maak je een herinnering, maak je een Snapchat, maak je een filmpje... om in je telefoon te doen die je na 2 jaar weer weggooit.
Ja, of je... Ja.
Kijk je daar nog naar?
Nee, niet. Je kijkt er niet naar. Dus heel veel mensen leven niet in het nu.
Nee.
De zon schijnt. Ik kan 's ochtends opstaan. Oh, lekker man, de zon schijnt. Ik ben blij, man. Maar heel veel mensen zijn er helemaal niet mee bezig. Die zijn dan, oh, kan ik nou de beste foto maken vandaag? En I'm not judging, maar dat bedoel ik met herinneringen. Herinneringen zijn prachtig, maar probeer ook gewoon in het nu te leven en nu te genieten. En je hebt ook mensen, kijk, weet je, de maatschappij begint ook echt bij jezelf. Ik ken mensen die hun mond vol hebben van een betere wereld. Maar als ik bij de Schravendijk wel rijd en dan staat een man daar te bedelen... die zegt, mevrouw, heeft u €1 voor de nachtopvang? En ik rijd keihard aan iemand voorbij zonder na te denken... van gaat die man op straat slapen? Ben ik dan bezig voor een betere wereld? Maar ik heb wel een stichting en ik heb wel dit en ik heb wel dat. Weet je? Dus wij moeten ook daar wat meer over nadenken, weet je, vind ik.
Zelfs van Sister Secret maak je gewoon even een...
Een les.
Jeetje.
Lessen.
Nee, ik wil jou echt bedanken dat je hier was. Waar kunnen ze je vinden? Want
je bent overal, maar...
Ja, dat is wel... Gaan we even voor zitten? Nee, ik ben zelf coach natuurlijk. Ik ben coach, dus ik doe heel vaak business coaching de laatste tijd.
Ja.
Dus ik heb een eigen website, alicevorsters.com. Als mensen willen leren koken of het boek binnenkort wat ook uit gaat komen.
Yes.
Dat kan via de Caribbeaanse kookworkshops.
Mm-hmm.
Als je van grog houdt, van rum, dan kun je dat bestellen bij www.dlgrog.com. Dat staat voor Duarte Lopez. En wat nog meer. Als je iets creatiefs wil doen met jongere jeugd, kan naar de artstudio komen.
Ja.
Sowieso
je Instagram of Facebook.
Ja, Instagram is I am Alice Fortus. Mm-hmm. En mijn Facebook, ik heb wel een besloten Facebook.
Oh ja.
Dat is Alice Judith.
Ja.
Maar je mag altijd gewoon een uitnodiging sturen. Ik heb ook een algemene Alice Fortus, maar die gebruik ik niet zoveel.
Ja.
Ik moet zeggen, ik heb een beetje druk gehad de afgelopen tijd. Dus ik heb een dame die mij... Insta en zo binnenkort weer gaat doen.
Nice.
Toevallig wel een Caribbeaans meisje.
Ja.
Ik investeer graag ook wel in de Caribbeaanse gemeenschap natuurlijk.
Yes.
En helemaal in vrouwen.
Ja.
Ik ben heel erg van de vrouwen empowerment. Maar dat kunnen we een andere keer wel.
Ja.
Ik ging heel veel generaties, maar ik ben van de vrouwen empowerment.
Nee, het was echt
ik heb goede energie weer. Ja. En ik wil je gewoon super, super bedanken.
Nou, jullie bedankt.
Ja. En ik hoop dat thuis ook mensen gesprek gaan voeren. Ook als je niet Caribbeaans bent. Misschien zijn ook verhalen binnen jouw eigen cultuur... achtergrond die heel interessant kunnen zijn. En misschien wel wat uitleg kunnen geven aan hoe jij bent en waar je staat. En waar je naartoe kan.
Waar het begonnen is.
Ja.
Ga gewoon zoeken. Ga graven in jezelf. Praat met mensen. Weet je. Heel belangrijk.
Tof.
Ja. Wauw, thanks.
Ja, thanks Alice.
En jullie ook bedankt luisteraars.
Ja, jullie horen ons weer de volgende keer.
Joejoe.
Bye.
Sisterfriends te vinden op Facebook en Instagram.
Of bezoek onze website www.sisterfriends.nl.